het moeilijk is gewoon, als jij in zombie-modus zit en al 3 dagen amper hebt geslapen, ja, ga dan nog maar de creativiteit vinden om iets te maken. Ik kwam terug en ik heb mijn bloedwaarde laten opnemen. Dat was echt niet gezond. 2 jaar geleden had ik dan die hit met Post Malone, 500.000 streams al. En dat is ook weer zo'n moment waarvan je denkt van, oké, gaan we dit nou echt opnieuw doen of gaan we er gewoon mee kappen?
Hey Sam Renders, welkom bij Young Ones. Jij bent beter bekend als Sam Veld bij het grote publiek. En ik zat een aflevering of 3 geleden bij de mannen Lucas en Steve, waarmee jij ook een van je eerste grote hits samen hebt geschreven.
Yep, Summer on You.
Precies, ja. Summer on You. Samen ook met Wolf, als ik me niet vergis.
Klopt. Ja, dat was echt zijn doorbraak in Nederland. Echt wel vet om te zien hoe hij daar, zeg maar, daar vanuit daar zijn hele carrière heeft op kunnen bouwen.
Ja, ja, zeker. Ik zag hem laatst ook bij de Beste Zangers. Daar heeft hij ook op mij in ieder geval weer een hele goede indruk gemaakt. En ik kwam toen met Lucas en Steve eigenlijk al tot de conclusie dat artiesten eigenlijk, als het goed is, puur zangelijk ondernemers zijn. Mm-hmm. Alleen bij jou zit dat nog wat anders, want jij bent eigenlijk ook al tegelijkertijd dat je DJ-carrière begon, ook direct als ondernemer begonnen. Je hebt inmiddels
daarvoor al eigenlijk.
Ja, daarvoor al zelfs, ja.
13 heb ik mijn eerste bedrijf opgericht. Dus, ja. En ik ben eigenlijk pas succesvol met het draaien geworden een jaar of 6-7 geleden. Dus ik ben nu 27. Dus
ja, ja, precies.
Er was best wel een periode tussen waarin ik eigenlijk meer ondernemer was dan DJ. En ja, dat is misschien interessant.
Ja, nee, zeker man. Want wat is het eerste wat je ging doen dan?
Ik was een webdesigner. Ik heb altijd al vanaf jongs af aan een fascinatie gehad met het internet. Dat je daar iets op kon zetten. En dat je dan, ja, zeg maar, naar de andere kant van het dorp in mijn geval kon lopen. En dan in de computer iets in kon typen. En dan dat weer zag of zo. Ja. Dat er gewoon 1 centrale plek was. Die je van waar dan ook ter wereld met een internetverbinding kon bereiken. En dat was voor mij zo mindblowing, dat ik vanaf heel jongs af aan al websites aan het bouwen geweest ben. Eerst in Netscape en toen in Dreamweaver, allemaal van dat soort programma's.
Ja, ken ik
Frontpage
nog,
van Microsoft. En ik vond dat gewoon super inspirerend. Dus ik ben heel vroeg al in webdesign en development geïnteresseerd geweest. Echt vanaf dat ik een jaar of 8 was of zo. En toen ik een jaar of 13 was, ben ik voor de eerste keer een webwinkel begonnen. En het was een winkel in consumenten elektronica, dropshipping toen al.
Ja.
En nu is het helemaal hot natuurlijk.
Ja, maar, nu is het een businessmodel wat veel mensen zeggen.
Ja, en ik heb 15 jaar geleden en toen had ik een contact in China, contact in Nederland en die importeerde beamers en camera's, camcorders. Toen was net Full HD, was er net, dus dat was toen helemaal een hype en ik had Full HD camcorders voor de helft van waar je ze voor in de BCC zag liggen bijvoorbeeld.
Ja.
Dat was zeg maar de eerste business toen ik 13 was.
Precies. En je zei al vanuit de plek waar je toen bent opgegroeid, hoe zag dat eruit? Waar ben je opgegroeid en met broers, zussen, ouders?
Ik ben enig kind. Ik ben opgegroeid in Bokstel in het zuiden van Nederland, vlakbij Den Bosch. Dus eigenlijk Den Bosch en Eindhoven in, hoor je misschien wel een klein beetje. Ik ben daar 17 jaar ben ik daar gebleven. Uiteindelijk heb ik een halfjaartje op Curaçao gezeten voor mijn stage. En vanuit daar nooit meer eigenlijk teruggegaan naar Bokstel. Toen hebben 2 klasgenoten zeiden van, nou, wil je niet in Amsterdam komen verhuizen? We hebben nog een kamer over en daarheen verhuisd en toen eigenlijk nooit meer weggegaan. En vanuit Bokstel wel heel veel vrienden daar nog zitten. Natuurlijk, mijn ouders wonen daar nog in de buurt. Mijn moeder woont er nog. Dus nog wel wat Brabantse roots.
Precies, nog genoeg ankers in de grond daar om terug te keren.
Ja, precies. En het is ook altijd wel weer leuk om dan weer terug te kijken naar, dat was de eerste kroeg waar ik uitging. En dat was in de eerste keer dat ik heb daar een kantoor gehad, 2, 3 zelfs, op verschillende plekken. Dus leuk als je aan de Bokstel rijdt, dat je toch een soort van trip down memory lane kan maken en ziet waar het om
gaat. Ja, zeker man. Ja. Wat vond je van het enigskind zijn? Want wat je net omschrijft, als je al veel op je 8e met webdesign en dergelijke bezig bent, dan kan ik me voorstellen dat je ook veel achter de computer al doorbracht.
Ja, nee, je kent niet anders. Dus dat is het. Ik hoor nu bijvoorbeeld van mijn vriendin / verloofde. Dat zij heeft natuurlijk een broertje. Dus dan hoor je wel de verhalen die ik dan heb gemist. Dus echt ook de band van een broer of zus.
Ja.
Maar ik heb het zelf nooit als gemis ervaren. Want je weet nooit hoe iets is als je het nooit hebt meegemaakt natuurlijk. Dus ik vond het eigenlijk wel fijn of zo. Want ik had alle rust. Ik was best wel teruggetrokken, best wel een nerd. Ik zat graag achter de computer. Ik was graag met mijn eigen ding bezig, dingen uitzoeken. En vanuit daar ook alle vrijheid gekregen. Mijn ouders zijn echt twee hippies wat dat betreft. Dus die hebben me best wel vrij opgevoed. Waar ik achteraf blij mee ben. Omdat ik daardoor die vrijheid heb gekregen om dat soort dingen ook uit te zoeken zelf.
Ja.
Voor mij is het goed uitgepakt, denk ik.
Ja, nee, ik heb hetzelfde, man. Ik ben ook enigszins. Ik heb het wel eens met vrienden ook over gehad die dan wel in haar broers en sommigen ook waar ze dan echt heel goed mee bevriend zijn. Weet je wel, dat je op een duur zegt van, oh, heb ik daar iets in gemist of zo? Maar ik heb eigenlijk een beetje wat jij zegt van, ja, je hebt...
You don't know.
En je hebt de aandacht van je ouders wel voor jezelf. Dus dat is natuurlijk als kind zijnde wel een positief iets.
Ja. Ja, klopt. Mijn ouders zijn wel vrij vroeg gescheiden toen ik een jaar of 8 was. Dus ik heb toen al, misschien dat ik daardoor uiteindelijk DJ geworden ben. Want ik ging toen best wel vaak, zeg maar, met mijn spullen in de koffer van mijn vader naar mijn moeder toe. Dus elke 2-3 dagen of zo, dan wisselde ik, zeg maar, van huis. En ja, dus als ik nu terugkijk, dan doe ik dat nog steeds nu. Omdat ik dus normaal, zeg maar, van stad naar stad reis. En het is best wel grappig om te zien hoe dat op een of andere manier toch, ja, het voor mij een stukje makkelijker heeft gemaakt. Maar dat ik zo gewend ben om uit de koffer te leven vanaf heel jongs af aan al. Maar goed, dat dus wel. Maar goed, en dan ook zeker als je ouders uit elkaar gaan, dan heb je ze nog meer voor jezelf op een bepaalde manier. Omdat je dan, ja, en zowel 100% aandacht krijgt bij je vader als bij je moeder. Maar ja, dat is voor mij goed uitgepakt. Ja.
Precies. En wat vond je er op dat moment zelf van? Was dat toen een hele grote schok of was het maar beter zo?
Nee, ik heb het nooit zo meegekregen. Tenminste, direct. Het was toen eigenlijk heel logisch voor mij. Ik dacht van, ja, als jullie nu alleen maar ruzie maken en het is beter als jullie dat niet meer doen. Ja, dan is dit de logische stap.
Ja, ja.
Dus zo heb ik het ervaren. Ik heb achteraf nooit gedacht dat dat de verkeerde keuze was. Het was wel natuurlijk een hoop stress in de zin van dus elke keer dat verhuizen en zo. Maar nee, ik heb dat toen nooit als echt vervelend ervaren. Nee.
Ja, precies. Ja, maar beter ook natuurlijk, want je hoort ook veel andere verhalen. En dan is het natuurlijk een soort trauma wat, zeker als het op jonge leeftijd gebeurt, zich nog helemaal door blijft trekken.
Ja.
Hey, dat, je zegt het net zelf al, je reist op dit moment, of ja, niet op dit moment, want het is niet natuurlijk corona, maar normaal gesproken volgens mij 200 shows per jaar gemiddeld over de hele wereld.
Ja.
Ja, dat is wel iets anders dan nu inderdaad. Wanneer is die droom ontstaan, vraag ik me dan heel erg af. Want je bent natuurlijk inderdaad ook al jong begonnen met draaien, jong begonnen met ondernemen. Maar op een gegeven moment kan ik me voorstellen dat in het begin is het gewoon voor de leuk. En op een gegeven moment komt er zo'n klik dat je denkt, ja, hier moet er eens wat meer werk van gaan maken.
Ja, klopt. Nee, ik ben al vanaf heel jongs af aan ben ik bezig met draaien. Dus echt vanaf ook een jaartje of 8 misschien wel. Toen was ik op de basisschool, had ik elke keer als ik weer wat zakgeld had of ik had mijn verjaardag gehad, dan ging ik gewoon een rookmachine kopen of ik ging een nieuwe versterker halen. En dan had ik mijn eigen drive-in show. En die kon je ook boeken. Dat deed ik ook vaak samen met een vriend van me. En dan gingen we gewoon op kinderfeestjes draaien. En dan kon je ons boeken voor €100 of €200. En dan laden we meestal de auto van mijn vader vol, overvol. Ja. En dan gingen we daarheen, gingen we alles opzetten. Gingen we de hele avond draaien en dan daarna gingen we naar huis. En dan hadden we een leuke avond gehad. Ik vond het al vanaf het begin waren altijd leuker om achter de draaitafels te staan. Of toen nog achter mijn laptopje met virtual DJ dan op de dansvloer. Ik voelde me daar altijd een beetje ongemakkelijk of zo. Ik vond dat ik ook de eerste keer toen ik in een club kwam, toen was ik een jaar of 17 in Portugal. Toen had ik ook dat gevoel daar van, ik moet daar staan. Weet je wel, ik vind het leuk om mensen een mooie tijd te bezorgen. Ik hou heel veel van muziek en ik wil gewoon die twee passies willen combineren. En daar is DJ is daar perfect voor. En daarnaast ben ik gewoon, ik ben niet iemand die op de dansvloer in het middelpunt van de belangstelling wil staan. Dus dan maar liever daar.
Ja, precies.
Dus vanaf jongens waren ook al aan het draaien geweest. Wat ik net al zei, toen ik 13 was, mijn eerste bedrijf opgericht. En dat draaien was altijd een hobby. Dat had ik nooit verwacht, ook gezien de realistische kansen dat je een grote DJ wordt, had ik niet verwacht dat dat ooit zou gebeuren.
Ja.
Dus ik heb altijd vol ingezet op mijn andere bedrijven en op mijn studie heb ik ook afgemaakt. Alleen toen werd ik op een gegeven moment getekend bij Spinning Records. Na een hele tijd demo's sturen en kort na de lancering van mijn nieuwe naam, Sam Veld, hebben zij daar een interesse getoond. En dat was wel het moment voor mij waarop ik dacht, oké, dit kan misschien wel mijn carrière worden, weet je wel. Misschien wordt dit wel. En daarvoor had ik altijd zoiets van, nou, hartstikke leuk als ik een show of twee in het weekend on the side kan doen als hobby en er wat mee kan bijverdienen. Maar ik had niet verwacht dat ik daardoor, onafhankelijk zou worden van al die andere bedrijven en dingen die ik deed.
Nee, precies. Ja. Dus voor jou was het meer inderdaad als je meerdere lijnen zat uitstaan en meerdere mogelijkheden had.
Ja.
En begrijp ik het dan ook goed? Want ik had het de laatste eens met Lucas en Steve, die zeiden van, ja, zeker nu in deze tijd, maar ook toen al, wat je net ook zelf zegt, van op de duur word je getekend bij Spinning, om daar te komen, moet je op een gegeven moment natuurlijk eigen muziek gaan uitbrengen. Mm-hmm. En als ik jou goed begrijp, ben jij begonnen met draaien aan zich, toch? En daarna gaan produceren.
Ja, ik is een beetje tegelijkertijd begonnen. Alleen dat draaien vond ik altijd in het begin veel leuker. Omdat ik het produceren... Ik begon met pianoles. En toen vanuit daar overgestapt naar keyboardles. Omdat ik toch iets met elektronische muziek wilde doen. Ja. En toen moest ik de hele tijd bladmuziek naspelen. En toen dacht ik, dit vind ik helemaal niet leuk. Ik wil zelf muziek maken. En toen heb ik mijn keyboardleraar gevraagd van, hey, kun je mij niet muziek leren maken? En toen heeft hij me aan Logic geïntroduceerd. Dat was toen nog een Windows programma. Alleen dat vond ik toen zo ingewikkeld, dat ik het een tijdje helemaal niet leuk vond. Omdat ik het, ik kwam er gewoon niet doorheen. Ik vond het te moeilijk. En pas toen ik met Fruity Loops FL Studio in aanraking kwam, en dat een stuk makkelijker is, de leercurve gewoon een stuk sneller gaat. Toen ben ik eigenlijk pas vol gaan produceren. Dus dat was toen ik een jaar of 13, 14 was. Toen kwam ik, een vriend van mij, Jesse, die deed toen heel veel met Fruity Loops. Die maakte hardstyle, dus ik maakte ook hardstyle en hardcore en jumpstyle. Op jumpforce.nl zat ik dan om een nieuwste jumpstyle tracks te delen.
Iets anders dan wat je nu doet.
Maar ook wel, jumpstyle was wel melodieus. Dus dat vond ik er wel mooi aan, dat je met melodieën het een en ander kan doen. Klopt. Het is een beetje gelijk gekomen, maar DJ was wel eerder succesvol dan het produceren. Het produceren kwam wel altijd een beetje bij en nu is het wel anders. Nu is het echt, nu draait mijn carrière met name om de muziek die ik maak en uitgeef. En draaien is een beetje de kers op de taart geworden, zeg maar.
Ja, precies, snap ik. En dat hebben de mensen in het intro ook al kunnen horen, maar inmiddels inderdaad heb je 18 miljoen streams per maand. Je staat in de top 130 artiesten van Spotify. Het is mensen zoals Justin Bieber, de Beatles, 200 shows per jaar. Je zei net zelf al, op een gegeven moment word je dan bij Spinning getekend. En dat is voor elke DJ wel of producer een heel mooi moment natuurlijk. Want dat is die eerste, denk ik, bevestiging van, hey, dit gaat de goede kant op. Wanneer had je zelf zoiets daarna? Want dat is natuurlijk, daar zit nog een hele periode tussen voordat je dat leven hebt wat dat je nu leidt. Had je zelf zoiets van, hey, dit gaat wel echt de goede kant op. En dat je ook dat zelfvertrouwen kreeg van, nu moet ik gaan doorstoten en wordt dit een heel belangrijk ding in mijn leven.
Ja, maar dat was denk ik wel, op het moment dat ik het contract tekende bij Spinning, realiseerde ik me wel, oké, dit is een kans die zeker op dat moment weinig mensen kregen. Was echt de tijd dat Spinning ook Martin Garrix groot heeft gemaakt. Ja, en toen dacht ik van, oké, als dit label mij nu een contract aanbiedt, dan betekent dat het een serieuze kans is. Dus toen ben ik daar wel volop gaan inzetten. Ik heb toen ook wel gezegd van, alle andere projecten die ik op dat moment deed, heb ik op een laag pitje gezet om echt vol te focussen op, ja, daar succesvol in worden. En gewoon mijn eerste release zo goed mogelijk uitbrengen, maken en promoten. Om zo snel mogelijk die stap te maken. En die stap die kwam toen best wel snel al na een jaar. Ik heb toen eerst een track uitgegeven met Henk Westbroek. Die was in Nederland nog best wel een tijdje op de radio. Die Zolang ik jou heb, heette die, met De Hofnar uit Tilburg. En een jaar later, 2015, kwam Show Me Love al. En dat was uiteindelijk de plaat die zo groot is geworden dat ik in één keer wereldwijd kon optreden. Dus in één keer van Nederland doorstoten naar een tour in Amerika en Azië en alles daar erop en eraan. En ik heb ook best wel snel door die plaat de stap naar Amerika kunnen maken. Dus dat is wel interessant, want heel veel DJ's, ja, die hebben die stap of nooit gemaakt of veel later. Alleen bij mij was Amerika vanaf het begin al heel snel de grootste markt voor mij. En dat is ook nooit meer veranderd.
En dat komt dan gewoon puur doordat die remix daar ook daar zo goed aanslaat? Of wat is daar de...
Die heeft daar in de Billboard charts gestaan. Dus zeg maar de meest toonaangevende muziekpublicatie op dat gebied, zeg maar, in Nederland. Dus ja, dat zegt dan maar wat. De radio heeft hem daar goed opgepakt. Er kwam nog een remix achteraan van EDX. Die heeft het ook gewoon in de clubs heel goed gedaan. Dus ja, ik kon al vrij snel, zeg maar, de Sam Veld Show Me Love Tour daar gaan doen. En het was geen tour van 5 data, maar echt 20 steden. En op dat moment verdiende ik daar nog niet veel geld aan. Maar was het echt meer gewoon het opbouwen van, oké, laten zien, ik ben Sam Veld. Ik ben hier, ik kan hier kaarten verkopen. Ja. En vanuit daar bouw je, zeg maar, door naar wat het nu is.
Wat ik wel sick vind, is dat ik de vorige keer dus bij Lucas en Steve, het klinkt zo alsof je inderdaad heel lange tijd in Nederland gewoon in je slaapkamer aan het produceren bent. En dus natuurlijk wel aan het draaien daarbuiten, maar ook vooral in Nederland. En dat ene nummer dus, zeg maar, ineens de gates opent naar de rest van de wereld. En dat het dus ook best wel in een... Daar zit natuurlijk een kleine tijd tussen, maar vanaf het moment dat jij dus vanuit Boksel ineens in Amerika staat en daar 20 shows kan doen, lijkt dus best wel ineens in een flick of a wrist te gaan, zeg maar.
Ja, maar dat is het. Daar hadden we het net ook al over. Over passie en wat eraan vooraf gaat. Kijk, mensen... Dat is een beetje die analogie van dat plantje wat je niet ziet als hij onder de grond aan het groeien is en zijn wortels aan het uitzetten is. Maar je ziet het pas op het moment dat hij boven de grond uitkomt en dan gaat het in één keer heel snel. Ja. Terwijl hij misschien al weken of maanden lang onder de grond aan het groeien is en dat zie je niet. En dat is een beetje hetzelfde. Van, het lijkt dan heel snel te gaan, Maar voor mij was het eigenlijk, ik stond eigenlijk bijna op het punt om te zeggen, hey jongens, ik kap ermee, want het duurt me allemaal, duurt me te lang, maar ik moet wel serieus een baan gaan zoeken. Ik geef mezelf nog een jaar of twee. En als het dan niet is gelukt, dan moet ik echt wat anders gaan doen. Ik zal altijd blijven draaien en produceren, maar ik kan daar dan niet meer mijn 100% focus op leggen. Ja. Dus bij mij kwam het eigenlijk net op het juiste moment. Terwijl het voor de buitenwereld dan lijkt van, inderdaad, het gaat heel snel. Maar ik was me daar wel al jaren, tien jaar aan het verheugen. En als het dan komt, dan kan het je eigenlijk niet snel genoeg gaan. Omdat je er al zo hard aan het werken bent geweest. En dan zit je ook al jarenlang op je kamertje te hopen dat dat gebeurt. Dus ja, het is wel een rollercoaster waar je dan in terecht komt. Want je leven is daarna nooit meer hetzelfde. En het is ook nooit meer hetzelfde geworden.
Ja.
Maar ja, wil je daar dan naar terug? Die reden dat jij daar al die tijd alleen op je kamer zat. Terwijl iedereen buiten of in de kroeg was. Ook als het snikheet was. En die momenten, dat doe je allemaal voor het eindresultaat. En als dat dan komt, dan is dat het mooiste wat er is.
Precies, ja. Ja. En kan je eens omschrijven, want dan land je daar voor de eerste keer in Amerika, ga je die eerste show daar doen. Wat voel je dan? Is dat een soort bevestiging van, ja, het klopt wat ik voor me zag? Of hoe ging dat?
Ja, ik kan me nog goed herinneren. Dat was de eerste show die ik deed was in San Francisco. Was een van de kleinste venues daar. Ik denk 300-400 man passen erin. Maar ik weet nog wel dat ik daar landde en Amerika me gewoon overweldigde. Dat ik dacht, het is inderdaad zoals in de films. Dus ik was nog nooit in Amerika geweest. En alles is, ik liep daar een supermarkt in en het was gewoon precies alsof ik in een Hollywood film zat.
Ja.
En dat deed me meteen denken aan een soort van mix van Hollywood en Grand Theft Auto. Dat waren mijn enige referenties naar Amerika. En dat vond ik wel echt heel erg gaaf. Het feit van, dat mijn muziek mij hier heeft gebracht. Ook al stelde die show niks voor, financieel niet, maar ook niet qua hoeveel mensen er waren. Maar wel dat ik daar gewoon 300, 400 mensen een kaartje kon verkopen en die show kon uitverkopen. Ja, dat was wel echt een vet gevoel.
Ja, zeker.
Ja.
En merk je dat nu vaak, want je zegt net al inderdaad van heel vaak zien mensen het proces niet en pas als er succes komt, dan gaan de ogen open en dan val je natuurlijk op. En dan denken mensen dat het altijd maar vanzelf is gegaan binnen korte tijd. Merk je dat nu ook vaak, dat mensen dat bij jou hebben? Want je bent, daar komen we zo bij, maar ook gewoon volop bezig met ondernemen op heel veel verschillende manieren.
Ja.
Merk je dat mensen denken van, dat is zo'n veld. Die bij hem wordt alles wat hij aanraakt meteen goud.
Dat weet ik niet hoe dat in de media overkomt, maar de meeste van mijn ideeën die zijn niet meteen succesvol. Sterker nog, dat duurt vaak meerdere jaren. Kijk, bijvoorbeeld Vengage, waar ik nu heel veel tijd in heb zitten, mijn internet startup.
Ja.
Ja, die maakt nog steeds geen winst. En we zijn er toch al 4 jaar mee bezig. Maar we hebben wel een enorm vet product. We hebben toffe klanten. We hebben denk ik ook een hoop geld opgehaald qua investeringen. Maar er is nog 0 euro terug naar mij gegaan. Sterker nog, ik sta daar zwaar in de min.
Ja.
Zowel qua tijd als qua geld. Alleen, ik geloof gewoon wel dat in de visie daarvan en de passie, waar we het net ook al over hadden even. En die heb je ook al nodig om dan door te zetten. Alleen, ik heb eigenlijk niks gehad wat in één keer ging werken.
Precies, ja.
Nee, vaak moet je eigenlijk bijna op het randje staan van stoppen of een faillissement om dan toch doorgaan en dan toch een andere manier te vinden of om het toch te laten slagen. Dus bij het draaien was het eigenlijk ook zo.
Precies.
Toen was ik ook al jaren als face DJ een beetje alle kroegen af aan het gaan en het wilde maar niet lukken, labels wilden me maar niet tekenen. Toen stond ik eigenlijk op het punt van ik wil stoppen en op dat moment wordt het succesvol. En met Vengage zie je dat nu precies hetzelfde gebeuren van, ja, we hebben ook op het punt gestaan om, gaan we hiermee door of niet? En nu zijn we ermee doorgegaan en nu groeit het in één keer als een gek. Dus ja, het is toch Dus, en dat is misschien ook wel mijn boodschap dan, om de mensen die denken dat het zo gaat, van nee, het gaat niet zo. Het is juist, je hebt juist die tegenslagen nodig en dan die discipline om toch door te gaan. En dan, als het dan succesvol wordt, is het alleen maar 10 keer mooier natuurlijk, dan dat je meteen
tuurlijk, ja, zeker.
Ja.
Misschien even voor de luisteraar. Jij bent allereerst dus internationaal bekend DJ. Je produceert zelf, je draait normaal gesproken over de hele wereld. Daarnaast heb je, om het zo even te noemen, de merknaam Hartveld. Waaronder je heel veel verschillende dingen doet. Je hebt daar onder een platenlabel, je organiseert events. Een eigen stichting waarmee dat jullie heel veel mooie dingen doen.
Ja, radio show zit er ook nog bij.
Ja.
Dingen als merchandise. Hartveld is eigenlijk alles wat Sam Veld wel is, maar ook niet is. Dus Sam Veld is echt de artiest en Hartveld is het paraplu-merk, wat er een beetje boven hangt. Waar ik al mijn creativiteit in kwijt kan en mijn passies, onder andere ook voor het milieu via de stichting, onder andere ook voor het supporten van opkomend talent via het recordlabel en de radioshow. En het mooie is ook, het is een soort van netwerk, een soort van ecosysteem. Dus er vloeit continu, zeg maar, geld van bijvoorbeeld de platenlabel naar de stichting. 1% doneren we. Daarmee kunnen we hele mooie dingen doen. Daarmee wordt de merknaam van Hartveld wordt weer groter. Daardoor komen er weer nieuwe talenten bij het label. Die talenten kunnen we weer supporten met de radioshow. Die kunnen we ook weer boeken op onze evenementen. Dus je krijgt eigenlijk zo'n heel cirkeltje. Ja. Waarbij elk element van het netwerk het netwerk in zich heel ondersteunt. En dat vind ik wel mooi. Ja.
Ja, precies, een hele mooie synergie wat je zegt, wat en bijdraagt aan jouw totaal imperium, om het zo te zeggen, maar ook aan de mensen die daarin komen en onderdeel van uit gaan maken.
En met dezelfde visie en ook dezelfde, normen en waarden. En als je daar dan eenmaal in komt, dan kunnen we je ook op allerlei verschillende manieren kunnen we je ondersteunen als opkomende artiest.
Ja, zeker. Ja. En je zei net ook al, bij Fangage is dat volgens mij ook zo. En volgens mij merkt dat bij deze dingen ook, dat alles allereerst ontstaat vanuit een eigen behoefte, toch? Want Fangage, om daar even allereerst wat verder op in te gaan, maar is een platform, je kan trouwens misschien beter zelf uitleggen van waaruit het is ontstaan. Maar...
Ja, nee, het is ontstaan vanuit eigen frustratie. Ik had op een gegeven moment een miljoen volgers op allerlei verschillende kanalen. Ik had er 6-7 ton op Facebook. Ik had er 4 ton op Instagram, op YouTube en allerlei verschillende kanalen. Maar ik kwam erachter dat die eigenlijk waardeloos waren. Dat die volgers niet van mij waren, maar dat het maar gewoon een getal was. Want het betekende eigenlijk niks. Want van die volgers kon ik maar 1, 2, 3, hooguit 5% kon ik bereiken als ik kon posten. Dus in plaats van dat 600.000 volgers mijn post zien, wat ik logisch zou vinden als jij op een knopje klikt, ik vind dit leuk en ik wil er meer van weten, zagen maar 10.000 mensen het. En die moest ik gaan betalen aan Facebook en Instagram in de vorm van ads en het boosten van posts om mijn eigen fans te bereiken. En dat vond ik zo'n rare gedachte. Ik werk me helemaal uit de naad, shows doen, muziek maken. Ja. Maar uiteindelijk dan vind jij die muziek zo vet als fan zijnde, dat je naar mijn pagina gaat en zegt, nou, ik vind het tof, ik wil er meer van horen. En dan gebeurt dat gewoon niet. En dan voel jij als fan, voel je bedonderd door mij. Want ja, misschien kom ik wel in je stad optreden, heb je er niks van gehoord. Dan denk je, kut, had ik bij willen zijn. Of ik breng een nieuwe plaat uit en dan kom je 3 maanden later achter ergens in de playlist. Dus jij voelt je eigenlijk genaaid als fan, maar als artiest zijnde ook. Want ja, ik ben mijn merk aan het opbouwen. Ik doe hard mijn best om mijn fans ergens binnen te halen. En dan gaat er eigenlijk een soort van poortwachter tussen staan. Een soort van tolhuisje. En elke keer als we naar elkaar toe willen, dan moeten we Mark Zuckerberg een euro betalen. Dat klopt niet. Dus vanuit daaruit ben ik Fangage begonnen. En Fangage stelt eigenlijk iedereen met fans, dus creators, muzikanten, influencers, vloggers, deze podcast bijvoorbeeld, in staat om een eigen fanplatform op te richten. Dan krijg je eigenlijk een website voor jou en je fans. Daar kan jij je content op zetten. En die fans kunnen die content unlocken, vrijspelen met hun data. Dus hoe meer data zij aan jou geven, hoe er meer content ze daarvoor terugkrijgen. En dat zorgt er eigenlijk voor dat die relatie tussen de creator en de fan super puur blijft. Want jij geeft alleen maar, of de fan geeft alleen maar aan jou toestemming om die data te hebben en te gebruiken. Dus je geeft niet zoals bij Facebook in één keer aan iedereen, of aan Facebook toestemming, of aan Fangage toestemming, om die data te gebruiken en te verkopen. Dus die relatie blijft puur. Jij zorgt ervoor dat ongeacht welk platform dat jij hebt, of dat het nou verdwijnt, zoals bij MySpace of Hives, dat jij altijd je fans kan bereiken. Dus ook als Spotify, waar dit op staat, als dat verdwijnt, dan kan je altijd al je fans een sms'je sturen van, hey jongens, Spotify is weg, maar we zijn nu hier. Dus jij behoudt de controle. Plus je kan ook content en memberships aan je fans verkopen. Eigenlijk een soort van Patreon-achtige constructie. Of Petje Af, of je hebt daar verschillende platformen voor.
Ja, zeker.
Waarbij je ook een mooie inkomstenstroom kan opzetten. En het voordeel van ons ten opzichte van die andere providers is dat het jouw platform is. De mensen, jouw fans zien youngones.com of youngonespodcast.nl. Die gaan niet naar patreon.com/youngones. Ik geloof er gewoon in, als jij bent hier aan een merk aan het bouwen, dan moet jij niet nog naar een platform van iemand anders je fans door hoeven sturen. Nee, dat moet gewoon van jou zijn. Het is jouw merk. Wij leveren alleen de software. Het is eigenlijk net zoals een website op WordPress kan draaien. Zie je ook niet op die website, meld je aan bij WordPress. Nee, meld je aan bij website A, B of C. Dus dat is Fangage, ja.
Ja. En merk je dan ook onder bevriende DJ's, collega's, want dat is natuurlijk je eerste kring waaraan je zoiets ook kan presenteren, zeg maar. Maar dat zij ook allemaal tegen dat probleem aanliepen en nu dus meteen zeiden van, yes, dit is waar we op zaten te wachten.
We waren een beetje vroeg, heb ik het idee. In 2016, toen we zijn gestart, was het nog een minder groot probleem. Ook vanwege de algoritmes zijn de afgelopen jaar echt een stuk slechter geworden.
Ja, die worden natuurlijk steeds verder aangedraaid. Ja, ja.
Facebook wil steeds meer geld verdienen voor de aandeelhouders. Dus ja, je moet steeds meer gaan betalen om steeds minder fans te bereiken. Dus we waren er best wel vroeg in. In het begin moesten we echt mensen nog uitleggen, oké, waarom zou ik dit doen? Wat boeit mij dat nou? Ik heb toch volgers op Instagram, ja. Gaat toch goed? Ja, oké, gaat nu goed, maar wat als? Weet je wel, wat als je een keer een iets te naakte foto online zet en Instagram haalt je account weg? Wat is er dan nog over van je carrière? Of wat als Facebook inderdaad het algoritme aanpast en ja, die 100.000 fans gewoon eigenlijk nul fans betekent, want ja, je kan ze toch niet bereiken. En dat is echt een educatief proces geweest om zeker de muziekindustrie om daar mee te krijgen. En gelukkig hadden we al vrij snel een stuk of 30, 35 klanten die het snapten. Alleen toen kwamen we er eigenlijk achter dat we het systeem niet schaalbaar hadden opgezet. We hadden eigenlijk met een prototype waren we de markt op gegaan om te testen van, hey, werkt dit? Klopt dit? Eerst hebben we het zelfs alleen voor mij gebouwd, omdat ik een probleem had. Toen hebben we een prototype ontwikkeld. Toen kwamen we denk ik allemaal klanten binnen en ja, dat systeem was daar niet klaar voor.
Ja, even een stapje terug. Ja. Maar wie is we? Doe jij dit vanuit jezelf allemaal? Dus ook al investering? Of zoek je dan mensen bij die dit met jou...
Nu hebben we een team. Ja. Maar toen we het zijn opgericht, toen we het opgestart, waren het alleen ik en twee co-founders. Ja. En uiteindelijk is er daar nu één van over. Dus wij zijn samen CEO, is hij dan. En ik ben CCO, zeg maar meer aan de commerciële kant. Ja. En we hebben een goed team daarvoor, aan developers, marketing, sales. Zitten nu een stuk of 10 man die er aan dat product werken. Maar dat is ook wel iets wat opgebouwd is over de jaren. Ja. Ja, maar, ja. Maar vanuit daar is het toen begonnen. Ja.
Ja, precies. En je zei al van toen een prototype gebouwd, dat bleek dus niet schaalbaar. Waardoor bleek dat? Kostte het te veel tijd om het te schalen?
Een klein beetje technisch, maar in de zin van bij Fangers krijg je een website. En al die websites draaiden op aparte servers. Dus jij had als The Young Ones bij Fangage bijvoorbeeld een platform of een website. En dat draaide op server A. En zo hadden we zeg maar 30, 40 van die servers draaien. Wat er dus eigenlijk voor zorgde dat als er een bug was, of het was een nieuwe feature, of het was iets nieuws, ja, dat het misschien een uurtje kostte om dat ding te maken. Maar vervolgens kost het bijvoorbeeld 8 uur om het uit te rollen op al die verschillende servers. Dus we hadden eigenlijk op elke klant die erbij kwam, waren we onszelf het alleen maar moeilijker aan het maken. Want dan hadden we eigenlijk 1000 servers draaien. En met aparte code. Die ook niet gesynchroniseerd was. Dus dat maakt het gewoon heel moeilijk. Dus dan hebben we in 2019 hebben we gezegd, oké, dit gaan we niet meer doen. We gaan het opnieuw doen. Hetzelfde idee, maar compleet opnieuw vanaf de grond op opbouwen. Naar een schaalbaar systeem vanuit één core. Ja, dan wordt het nog technischer. Maar goed, waarbij je dus echt maar vanuit één pakketje iedereen kan bedienen, waardoor het schaalbaarder wordt, voordeliger wordt, waardoor we ook geautomatiseerd die platformen kunnen aanmaken.
Ja.
Want eerst ging daar ook heel veel tijd in zitten. Maar echt een webbouwbedrijf waren we. En nu kun je gewoon naar fangage.com gaan. Je kunt Young Ones podcast intypen en je hebt meteen zo'n site en hoeft verder wil het onze kant niks meer aan te gebeuren.
Precies, ja.
Dus om dat te bouwen hebben we in 2019 een crowdfunding gedaan op Simbit, het meest toonaangevende tech crowdfunding platform van Nederland. Daar hebben we 3 ton op weten te halen vanuit allerlei hoeken en gaten investeerders, ook eentje uit Amerika. En daarvan hebben we eigenlijk dat nieuwe systeem gebouwd. Wat nu dus eigenlijk pas 3 maanden live is. En je ziet nu met COVID en met zeg maar wat er nu gebeurt. En dat digitaal is eigenlijk het enige wat je hebt. Je kunt niet meer in real life naar een show toe. Je kunt eigenlijk de hele fan engagement ervaring offline is weg. Zie je dat niet alleen artiesten dit snappen, maar dat bijvoorbeeld sportclubs dit ook beginnen te snappen. Oké, hoe houden we nou een jaarkaartenhouder betrokken als hij niet naar de wedstrijd kan, bijvoorbeeld. Of dat e-sports players dit beginnen te begrijpen. En zo willen we eigenlijk onze markt verbreden. We zijn nu onder andere in gesprek met een grote festivalorganisator, die gewoon zegt van ja, oké, misschien duurt het nog wel een jaar. Hoe ga ik ervoor zorgen dat die mensen over 2 jaar, 2022 misschien wel, als ik weer een festival mag organiseren, dat ze zo betrokken zijn en blijven, dat ze weer een kaartje kopen. Want misschien zijn ze ons wel vergeten als we 2 jaar niet het echte festival
kunnen doen. Ja. Ja, wat je zegt van als je dan natuurlijk ook een lange tijd weer niet hebt gepost, zit je daar ook met het algoritme weer bij. Überhaupt wordt het dichtgeknepen. Maar als je niet wekelijks of in een bepaalde structuur post, dan word je nog verder natuurlijk naar beneden gedrukt. Dus ik begrijp het wel wat je zegt inderdaad. Ik heb daar ook met alle projecten waar ik bij betrokken ben geweest altijd een hoop, vooral die verandering meegemaakt inderdaad. Want je zegt, dan begin je op een duur een beetje met adverteren. En dan 10 hier, 10 daar en dat loopt alweer snel op.
Ja.
En dan merk je gewoon inderdaad letterlijk die verandering.
Helemaal naar binnen. Kijk, iedereen die vindt het op een gegeven moment wel verleidelijk om een keer 5 of 10 euro op zijn post te zetten om te kijken wat het doet. Alleen dat is natuurlijk voor het algoritme weer een trigger dat je geld wil investeren. En dus gaan ze alleen die kraan maar verder dichtdraaien. Dus op een hele slinkse manier. Dus hoe meer je investeert, hoe minder resultaat je behaalt. Waardoor het eigenlijk als een soort van hard drug. Je moet elke keer steeds meer nemen om hetzelfde resultaat te behalen. Dus ja, ik geloof er echt in dat je zo hard mogelijk je best moet doen om zo snel mogelijk al je volgers van een derde kanaal te converteren naar een kanaal wat van jou is. Of dat nou Fangage is of desnoods schrijf je iedereen's naam en e-mailadres op. Heel oldschool. Of je bakt een MailChimp account. Dat is ook prima. Maar zorg ervoor dat je die data zelf hebt.
Ja, dat zeker. En wat is dan bij jullie het verschil? En dan stoppen we ermee, want anders wordt het te technisch inderdaad. Maar wat is het verschil? Want bij jullie betaal je, als ik het goed heb begrepen, ook bijvoorbeeld om een e-mail of een sms'je naar je fans dan te sturen een bepaald bedrag. Maar dat zit dan op een hele andere manier in elkaar dan bijvoorbeeld bij Facebook, dat je elke keer die AdSense moet betalen.
Bij ons betaal je dan echt alleen voor de serverkosten achter het versturen van een e-mail. Dus bijvoorbeeld inderdaad bij MailChimp, het kost gewoon geld om e-mails te versturen in massa. Ja. Het kost gewoon 6 cent om een sms'je te sturen in Nederland. Dat zijn gewoon vaste tarieven, die moeten wij zelf ook betalen. Ja, dus dat precies, kunnen wij niet gratis aanbieden aan onze klanten. Dus dat rekenen we eigenlijk gewoon op basis van de kostprijs, rekenen we dat door. Dus daar zit ook eigenlijk geen marge op. Onze marge zit hem op de abonnementen die we verkopen. Dus je hebt één gratis abonnement. Je hebt een abonnement van 40 en eentje van 80 euro om en nabij. En dus betaal je naarmate dat je meer features krijgt. En het leuke is wel, je betaalt zeg maar ook een percentage aan commissie op zeg maar de dingen die je aan fans verkoopt. Nou, bij Patreon loopt dat op tot 12%. Bij ons start dat bij 6% en gaat dat naar 5%, naar 4% naarmate dat je een duurder abonnement neemt. Dus eigenlijk hoe groter je wordt, hoe makkelijker het wordt om ook op het platform te groeien. Want het levert je gewoon een hoop geld op aan de transactiekant, zeg maar.
Ja, ik begrijp het.
Zo pushen we zoveel mogelijk de grotere klanten naar het grootste abonnement. Wat voor hun uiteindelijk het voordeligst is.
Ja, en ik denk juist wel, want je zegt net een aantal keren inderdaad misschien wat technisch. En ik zeg het net ook al, maar ik denk juist dat als je dit luistert, dat het heel erg interessant is. Want dit is precies juist het ondernemen natuurlijk. Het kijken van hoe past de puzzel het beste in elkaar. Ja. Zowel voor jullie als voor de klanten, de gebruikers van het platform.
Ja, en dat is ook een gaandeweg een proces. Kijk, wij hebben dan echt zeer recentelijk pas die paid content en subscriptions feature gelanceerd, waarbij mensen dus ook echt geld kunnen gaan verdienen aan hun fans direct op Fangage. En dat is ook heel erg aftasten van oké, misschien moeten we Fangage wel gratis maken en dan alleen maar op commissiebasis gaan werken. Of misschien moeten we wel geen commissie rekenen en abonnementen verhogen. Hoe zet je jezelf dan in een markt ten opzichte van de mogelijkheden die er al zijn? Ga je goedkoper? Ga je duurder? Ga je meer features aanbieden? Wat wordt de USP? En dat is ook echt wel lastig omdat ja, we zijn best wel een uniek product. Je hebt zoiets, heb je eigenlijk niet. Wat ik net noemde, je hebt Patreon, maar dan ben je gewoon echt eigenlijk weer een Facebook. Maar dan kun je daar dan wel geld aan verdienen. En bij Fangage krijg je echt je eigen platform. Die data, het platform, alles is van jou. En om dat uit te leggen, wat daar dan een meerwaarde in is, ten opzichte van een Patreon met al 2 miljoen leden. En daarvoor te zorgen dat die mensen denken van hey, waarom doe ik dit eigenlijk? Waarom ga ik niet naar Fangage toe? Daar moet je boodschap heel duidelijk voor zijn. En dat is misschien wat het moeilijkste aan ondernemen, is zo secuur en to the point mogelijk aan een potentiële klant of aan wie dan ook uit te kunnen leggen wat je product nou is en wat de meerwaarde is. De time to value, zeg maar. Dat iedereen meteen snapt, als wij 15 seconden met elkaar praten, dat je meteen snapt, oh, dat moet ik hebben.
Ja, zeker.
Waarom zit ik hier nog niet op? Weet je wel.
Nou, en dan kom je een beetje bij wat ik in het begin aan je vroeg. Van dan maakt het dus niet uit inderdaad of de naam naar Sam Veldestiertje vertelt of Sanne Timmermans of wie dan ook. Maar dan gaat het inderdaad puur om die boodschap van wat willen we met ons bedrijf en wat is onze USP en welke oplossing bieden we voor jou. Ja, en die moet goed zitten en dat blijft altijd zo.
Klopt. En kijk, ik denk dat ondernemers, zeker in de tech waar wij dan in zitten, heel snel vervallen in het opnoemen van features. Je kan er dit mee, je kan er dat mee. Maar dat moet je helemaal niet zeggen. Je moet eigenlijk gewoon zeggen, je moet focussen op wat kan het voor jou opleveren. In plaats van dat je zegt, nou die tv is full HD of 4K misschien wel. Nou, misschien interesseert je dat helemaal niks. Maar je kunt daar je branding mee vergroten door het prominent in beeld te zetten. Zoals je het nu op tv ziet. Dus misschien is dat dan wel een belangrijkere USP dan de hoeveelheid pixels. En bij Fangage zien we ook van, ja, er zit deze feature in. En het is meertalig en je kan er dit mee en dat mee. Terwijl het voor heel veel mensen misschien helemaal niet relevant is.
Ja, dat is ook heel ouderwets, hè? Wat ze vroeger ook inderdaad deden bij een wasmachine. Ja, zoveel toeren en allemaal die zin. Dat je denkt, hoe schoon wordt mijn was? Wordt die witter dan wit? Dan pak ik hem. En zo dat vind ik ook wel mooi. Hetzelfde bij auto's natuurlijk, zag je dat ook heel vaak. Terwijl bij een Tesla of zo, of bij andere merken, nu veel meer de ervaring wordt uitgelicht. Ja. Van welk gevoel geeft deze auto en dat soort dingen.
Ja, maar dat is belangrijk. Alleen daar, kijk, als jij al 4 jaar aan een product aan het bouwen bent, dan zit je heel erg op de features. Want dat is elke keer wat je aan het doen bent.
Ja,
dus je zit zo... Ja, zeker met die developers, dat je zo erg op die features. Wanneer is dit af? Wanneer is dat af? En als het dan af is, dan weet je het ook kunnen verkopen. Oh, we hebben nu dit. We hebben nu dat. Maar misschien is het helemaal niet waar de klant mee struggelt. En daarom, dat is iets wat ik de afgelopen paar maanden eigenlijk pas een beetje heb doorgekregen. Van, dat je het veel beter gewoon kan vragen van, oké, wat wil je? En dat je dan pas eventueel een feature erbij pakt. Dat kan ook hiermee.
Ja, zeker. Die leerschool heb ik zelf ook al vaak gehad. En met projecten ben ik het nu ook weer aan het doen. Is dat je eerst ook met de doelgroep in contact gaat staan. Tim Arets, volgens mij aflevering 4 was dat of zo. Die heeft nu een scale-up die wereldwijd aan het uitrollen is. En die zei dat toen ook al van, de grootste fout die we hebben gemaakt is eerst het product helemaal bouwen, compleet af. Toen het proberen aan te bieden en toen kwamen we erachter van shit, er zijn heel veel dingen die ze eigenlijk anders hadden gewild. En toen moesten ze weer terug naar de tekentafel.
Hebben we ook gehad met Vengage, precies hetzelfde. Omdat ik ook een artiest ben en het ook vanuit mijn visie gebouwd is in eerste instantie, denk je dat, tenminste dacht ik, dat alles wat ik wilde in dat systeem, dat iedereen dat wel zou willen. Omdat ik struggle daar toch mee, dan moeten we dat gaan bouwen. En we hadden eigenlijk veel beter van het begin af aan gewoon op basis van feature requests kunnen gaan bouwen. Omdat je dan echt gaat bouwen wat je klanten willen en waar ze bereid zijn ervoor te betalen. En nu waren we gewoon inderdaad heel veel features aan het bouwen of dingen aan het bouwen die tof waren. Maar waar uiteindelijk niemand zijn portemonnee voor wilde trekken. En dat is wel een grote les geweest, ja.
Ja, ik denk dat dit een iets langere uitzending wordt. Want ik vind het oprecht mateloos interessant. En je doet zoveel verschillende dingen waarbij ik denk van hier zit zoveel waarde in om dit proces ook inderdaad te weten wat er achter de schermen allemaal weer gebeurt. Maar ook van vervolgens hoe ga je dat weer naar voor de schermen vertalen naar mensen die er gebruik van kunnen maken. Eerst wat ik eigenlijk van je wil weten is wat vind je zo leuk en interessant aan het ondernemen? Want je bent al altijd heel erg druk, normaal gesproken met het reizen over de wereld. Je moet ook nog eens produceren tegelijkertijd. En dat zou voor veel mensen al een volle agenda zijn en meer dan genoeg. En jij doet al dit soort dingen er dan ook nog eens naast. Dus ik kan me voorstellen dat als jij het vliegtuig bijvoorbeeld uitkomt en je zet je telefoon aan, dat het eerste wat er bijvoorbeeld opkomt zijn mensen van Vengage die hebben gebeld.
Ja.
Daar moet je continu mee bezig blijven. Wat is het wat je hier zo...
Ja, bij mij is het meer, ik kan de stroom aan ideeën niet stopzetten. Dus die blijven toch wel binnenkomen. En dan kost het me vaak meer moeite om daar tegenin te gaan, dan dat ik het ga doen. Dus dat het dan lig ik er eerdere nachten wakker van als ik het niet doe, dan als ik het wel doe. En dan is het daarna gewoon een kwestie van zo slim mogelijk doen. Dus de juiste partners zoeken, niet bang zijn om te delen. Zeker als je nog alleen maar een idee hebt, moet je er gewoon... Ja, mensen bijzoeken. Zeker in mijn situatie. Ik zou Vengage nooit alleen kunnen runnen. Ik zou mijn label nooit alleen kunnen runnen. En dat is gewoon de juiste mensen erbij zoeken. Wat ook nog wel eens fout gaat. Maar ja, als je dat eenmaal op zijn plek hebt. En je hebt een team zitten wat dedicated is. Wat involved is. Dan kun je ook meerdere dingen tegelijkertijd doen. Maar daarvoor moet je wel durven loslaten. En durven delen.
Ja, en 100% vertrouwen natuurlijk. Ik weet toevallig dat jouw verloofde speelde een hele belangrijke rol ook binnen het, binnen het hele team, toch?
Die runt voor een groot deel het label, samen met Madeleine, mijn andere manager, zeg maar.
Ja.
Die speelt daar een grote rol in. Die heeft ook voor Vengage veel gedaan destijds. Bijna de hele operatie gerund een paar jaar lang. Dus...
Hoe werkt het dan s'avonds aan de eettafel? Hebben jullie het dan nog steeds over Vengage en over het platenlabel? Of kan je dat op een duur...
Is zij ondertussen uit. Een oude businesspartner van mij is weer ingestapt. En die is ook een stukje meer hands-on. Dus die runt nu eigenlijk de dagelijkse gang van zaken. Waar zij weer blij mee is. Want zij is meer een creatief persoon dan een technisch persoon. En wil graag daar ook de werking goed in kunnen doen. En als dan zij met een developer moet gaan praten en zij heeft eigenlijk geen idee waar ze het over heeft, dan is het aan beide kanten heel frustrerend. Zeker als er ook nog een klant naast zit, die zit dus hier, wanneer is dit af, wanneer is dat af?
Ja, ja.
Dus zij werkt nu eigenlijk alleen maar voor het label, voor Hartveld Records en ook voor Sam Veld in de marketing, aan de marketingkant. En dat zorgt er wel voor dat het werk eigenlijk nooit ophoudt. Dus daarom ook weer die passie, daar moet je er ook wel heel veel passie voor hebben om daarmee te kunnen dealen. Zeker nu met COVID, weet je wel, we zitten... En je al 10 maanden gewoon in elkaars huis, of samen in één huis, ja, ja. Samen te werken, samen aan het leven. Ja, we zijn alleen maar samen dingen aan het doen en ook aan het ondernemen. Dus daarvoor moet je wel iemand 100% kunnen vertrouwen en ook op die relatie kunnen vertrouwen. Maar dat is wel een goede test geweest en daarom heb ik ook een huwelijk gevraagd. Omdat, ja, ik denk als je dat kan, dan, kijk, iedereen kan natuurlijk, als ik 5 van de 7 dagen per week weg ben, dan kun je prima met iedereen 2 dagen leuk hebben. En dan ga je een keer uit eten. En dan, maar nu konden we dat allemaal niet doen. Dan was het nog steeds leuk. En dat was zeg maar de eye-opener zeg maar, voor mij.
Ja, precies. En nog gefeliciteerd daarmee, man. Dat is natuurlijk een mooie stap weer. Ik heb ook ergens gelezen dat jullie al ontzettend lang samen zijn. Dus dat ze eigenlijk je hele carrièrepad al heeft meegekregen. Dus dat lijkt me ook een mooi iets.
Vanuit de tijd nog dat ik was, vroeger had ik een andere DJ-naam. Dat was Dr. Papasoff.
Ja, ik had hem ergens gelezen. Ik moest even lachen. Ja, ja.
Dan weet je ook meteen waarom dat nooit succes geworden is. Dat is denk ik ook de naam geweest. Maar vanuit dat moment dat ik echt nog, dus letterlijk voor een paar tientjes stond te draaien, was zij er eigenlijk al bij. En vond ze mij al leuk, of leuk genoeg in ieder geval.
Ja.
En dat is ook wel mooi, want ik denk dat het ook wel moeilijk zou zijn om vanuit een positie van een bepaalde vorm van succes toch nog de juiste mensen, of zeker je levenspartner tegen te komen die alleen maar gaat om jou, zeg maar, in plaats van het succes.
Want dat lijkt me überhaupt wel in de wereld waarin jij normaal rondloopt. En ik heb de artiestenwereld ook vanuit heel veel verschillende hoeken meegekregen. Er zijn altijd 2 dingen die me mateloos fascineren. Het eerste is van, hoe blijf je gezond? Want er zijn zoveel verleidingen en je hebt zo'n druk schema. Je slaapt soms nachten niet. Er komen heel veel prikkels elke keer tot je. Mensen die inderdaad van alles van je willen. En het tweede is van, hoe inderdaad beoordeel je die mensen op hun oprechtheid? En kan je een band nog inschatten op, hoe zeg ik dat, echt een persoonlijke connectie, in plaats van wat je zegt, ik zie daar bijvoorbeeld een DJ en een zak geld lopen. Want zo is het simpelweg ook heel vaak. En ook in de muziekindustrie wordt er op die manier ook vaak naar artiesten gekeken als een investering. Van, we stoppen er nu dit in en dan hopen erop dat er straks veel meer terugkomt. En dan
zo werkt een label gewoon ook. Weet je krijgt vaak van een label. In mijn geval heb ik dat nog nooit zo gedaan. Maar major labels als Warner of Sony, die werken gewoon met een grote advance. Van, hier heb je een zak geld. En hier teken je voor x jaar of voor zoveel albums teken je bij ons. En wij gaan er gewoon, wij moeten er alles uithalen om ons geld terug te verdienen en hopelijk winst te maken. Dus ja, dat is ook, aan de ene kant is dat goed. Want dat zorgt er ook voor dat zo'n label gemotiveerd is. Maar aan de andere kant zorgt het ook voor een hoop druk natuurlijk. Aan de andere kant. En om terug te pakken op gezondheid. Ik denk dat slaap wel echt het meest essentieel is. Je kan elke dag naar de gym gaan. Je kan gezond eten. Je kan doen wat je wil. Maar als je te weinig slaapt, dan gaat je lichaam cortisol aanmaken. Zit je continu hoog in je stress. Val je ook niet meer af. Hou je vet vast. Het heeft allemaal geen zin als je niet genoeg slaapt. En dat is wel ook iets wat ik nu met corona geleerd heb. Dus ik kwam terug. En ik heb mijn bloedwaarde laten opnemen. Dat is echt niet gezond. Want ik heb 6 jaar in mezelf mijn lichaam echt een beetje in de steek gelaten wat dat betreft. Ja. Dus, ging weer dat. Nee, dus en nu zie je ook weer. Dan heb ik daarna natuurlijk weer zo'n testje gedaan. Als je dan inderdaad 3-4 maanden in een schema zit, dat zich dat ook alweer herstelt, gelukkig.
Ja.
Maar daar zie je wel dat het impact van slapen is. Ik ben ook 5-6 kilo afgevallen. Gewoon puur, ik eet hetzelfde, ik sport hetzelfde, maar gewoon puur door te slapen.
Dus precies,
Dus als je dan vraagt, wat is dan het geheim? Of misschien voor de toekomst iets om op te letten, is, zorg dat je die slaap kan blijven pakken. En ga niet die 4e show doen als je er al 3 hebt staan. En dat ervoor zorgt dat je gewoon, als je bij die 4e show aankomt, dat je gewoon bijna niet meer op je benen kan staan. Dat heb ik ook gehad. Ik heb ook 7 shows in een week in Brazilië gedaan. En dan denk je, oh, dat is in 1 land. Maar dat land is groter dan heel Europa, bij wijze van spreken.
Ja,
dus, dus dan ben je gewoon echt letterlijk van het moment dat je van het podium afstapt tot het podium opstapt, weer aan het reizen naar de volgende show. Dus je ziet geen enkel bed in 24 uur. Ja, als je dat 7 keer achter elkaar doet. Mijn hele band was op een gegeven moment ziek, zwak en misselijk. Mijn trompetist stond kotsend op het podium. Dus en als je dat confirmt, dat is ook nog het probleem, is je bevestigt het in een tijd waarin je waarschijnlijk thuis bent. Of in ieder geval niet in zo'n gemoedstoestand zit. Dus dan denk je, oh, dat gaat makkelijk. Oh, 7 shows, oh, prima, ik kan hier een beetje slapen. Daarin slaap je een beetje in die vlucht nog. Je bagatelliseert het voor jezelf, omdat je het ook heel leuk vindt.
Dus voelt ook wel eens een kick natuurlijk.
Ja, je wil je passie uitoefenen. Je wil 7 shows in de week, klinkt wel vet.
Ja, okay, ja.
Let's go. Weet je wel, ze hebben een leuke groep. En we hebben het misschien al wel eerder zoiets gedaan. Dus je weet toch wel dat je niet doodgaat. Maar ja, puntje bij paaltje. Als je daar dan staat, dan denk je wel, kut, waarom heb ik dat in hemelsnaam bevestigd?
Precies.
Ja.
Wat doet dat mentaal met je? Heb je wel eens een knak gehad dat je bijvoorbeeld thuis komt of zo? Of in ieder geval op het moment dat het even gewoon...
Ja, ik denk wel vaker dan één keer. Ik denk, het is niet echt mijn moment. Ik heb nooit echt een mental breakdown gehad of zo daardoor. Maar het is wel een bepaalde vorm van spanning die continu heerst op de achtergrond. Die ook niet echt weggaat. Ja. Omdat je gewoon, je lichaam heeft eigenlijk twee modi. Van of het is fight or flight, of het is zeg maar je relax modus. En ik heb 6 jaar lang alleen maar in die fight or flight gezeten. Letterlijk met vluchten, 200 per jaar. Ja, ja. Maar ook met vechten voor, ja, toch maar die toch doorgaan. En als je je lichaam zo lang tot de limiet pusht, is het heel lastig om daarna weer snel en goed in die andere modus te komen. Waardoor ik gewoon nog steeds, ook na 10 maanden thuis zit, elke ochtend wel met een gespannen gevoel wakker word van, moet ik geen vlucht halen? Kut, ik ben al te laat. Gewoon,
ja, ja.
Je hebt 6 jaar mee getraind om op die manier te leven. Hè? Met een uurtje slapen hier, uurtje slapen daar. En ja, en dus dat heeft mentaal zeker impact. Ja.
Ja, zeker. Ik vind überhaupt, ik heb mezelf dat vaak voorgesteld, want ik heb alleen maar in Europa getoerd, zeg maar, vooral in Nederland. Mm-hmm. En ik had al vaak na een weekend met 2 of 3 shows. En bij een band is het dan wel veel meer productiewerk, inderdaad. Ja. Maar dat ik dan al vaak, op maandag moest ik dan weer aan de slag of zo. En dat ik echt wel dacht van, ja, dit is gewoon of op zondag met je vriendin nog iets doen s'avonds. En dan met zulke wallen nog door de stad lopen.
Bijna in slaap vallen in het restaurant waar je dan uit eten bent.
Ja, ja, precies. Omdat je je soms ook wel schuldig voelt van, ja, ik ben er wel, maar mentaal eigenlijk niet. En dat merkt je partner of degene, je vrienden of met wie je bent, die merken dat natuurlijk ook op zo'n moment.
Ja, en dan is het ook belangrijk om daarbij je... Ja, gewoon wel eerlijk te zijn tegen jezelf. Ik heb ook al vaak tegen mezelf gelogen op dat front. Door gewoon te zeggen, oh, dan kan ik ook nog wel even met mijn vriendin uit eten. Weet je, dan kan ik ook nog even. En dan ook gewoon voor jezelf doen. Alsof dat heel normaal is. En alsof het eigenlijk een beetje slecht van je is. Dat je dat dan, dat je er te moe voor bent.
Ja,
terwijl
als
je dan heel objectief ernaar kijkt, zeg je, nee joh, je moet gewoon gaan slapen. Je hebt al 3 dagen, 4 dagen amper geslapen. Hoezo ga je nog iets plannen? Of dat ik gewoon plande dat als ik gewoon 's ochtends landde van een tour, dat ik dan gewoon 's middags al afspraken ging plannen op kantoor. Dacht, ja, dan kan ik in het vliegtuig slapen, ga ik even naar huis douchen. Ja, ja. 4, 5 afspraken. Ja, dat doe ik gewoon niet meer nu. Dat heeft ook wel jaren gekost voor mezelf, dat ik mezelf het gun om die rust te pakken. Anders denk ik, ja, hoezo? Ja, heb ik weer een dag weggegooid. Ik heb al zo weinig tijd.
Ja, in zeker, Nederland. Ja.
Ik heb al zo weinig tijd met mijn vriendin, met mijn ouders, of om een zaak te runnen, of om afspraken in te plannen. Ja, nou, dan doe ik dat op maandagochtend toch gewoon, als ik van Schiphol kom. Ja, dat moet je eigenlijk gewoon niet doen. Maar...
Nee, zeker, man. En wat je zegt van uiteindelijk, want je zegt, je moet het jezelf gunnen. Het heeft wel een stukje eigenwaarde en zelfliefde natuurlijk ook te maken, van als jij jezelf goed onderhoudt. En dat is, soms betekent dat dus ook dan inderdaad nee zeggen en wel naar bed gaan. En terwijl ik het zeg, denk ik ook van, ja, is altijd zo moeilijk om dat dan ook daadwerkelijk op het moment zelf te doen. Maar
ik denk de realisatie ook. Want vaak doe je, zeker die zakelijke dingen, ook uit een soort van economisch belang. Van je denkt, oké, ik moet die afspraak doen, want mijn bedrijf moet verder. Of want het is een belangrijke afspraak, zakelijk gezien. Maar de belangrijkste afspraak daar is eigenlijk die met jezelf. Want ja, als jij dat blijft doen, dan ga je sowieso in je levensjaren achteruit. In je levenskwaliteit. Ben je minder fris, ben je minder scherp. Nou, waarschijnlijk die afspraak krijg je weinig van mee. Dan is het eigenlijk, het is niet eens iets dat je het jezelf moet gunnen. Maar het is ook iets wat je naar diegene moet gunnen met wie je die afspraak maakt.
Ja,
en
zeker,
ook wat je bedrijf moet gunnen. Want je bent gewoon niet alleen die dag, maar de dag erna ben je nog steeds moe. Want je hebt geen moment gepakt om weer rustig te worden en weer op te laden. En uiteindelijk heeft dat, denk ik, ook op economisch vlak een negatieve impact.
Ja, zeker.
Terwijl je op het begin denkt, je denkt eigenlijk van, ik ben aan het werk, ik ben goed bezig, maar terwijl je bent super onproductief, je zegt waarschijnlijk domme dingen, terwijl jij gewoon die afspraak een dag later doet, en gewoon even lekker je tijd neemt om weer bij jezelf te komen, is veel beter voor iedereen.
Ja, zeker, man. Ik heb laatst een onderzoek gelezen, want ik was er heel erg benieuwd naar, omdat je toch altijd verschillende soorten mensen hebt. Eén die zegt van, ik werk bijvoorbeeld gewoon van 8 ochtends tot 6 avonds, binnen die tijd ben ik heel efficiënt en productief. Neem ik ook voldoende pauze, weet je. In ieder geval dat tijdsblok werk ik gewoon vol door. En je hebt een groep mensen die zegt van, nee, ik ga de hele dag knal ik door tot 's avonds 10 uur. En het was een wetenschappelijk onderzoek en je zag gewoon dat die eerste groep de eerste dag, of de tweede groep krijgt de eerste dag natuurlijk meer gedaan, want die gaan simpelweg langer door. En vanaf de tweede dag zag je al een verschil van 30% in productiviteit inderdaad tussen die eerste en tweede groep.
Ik heb zelfs ook onderzoeken gelezen die zeggen dat je gewoon niet meer dan 5 uur op een dag focus kan werken. Dat het lichaam dan al, dat het dan eigenlijk geen zin meer heeft om dat 6e, 7e, 8e uur of 10e uur nog te maken. Dat je dan beter kan stoppen en dat je datzelfde in minder tijd de volgende dag kan doen.
Ja.
Dus als je eigenlijk je tijd aan het verspillen bent. Dus ik probeer dat ook wat te doen door, nou bijvoorbeeld, ik begin pas 's avonds of begin, eind van de middag aan mijn e-mails. Omdat anders dan, als je 's ochtends gaat mailen, dan krijg je de hele dag mails en ben je de hele dag druk met mail. Terwijl je als je dat op laat stapelen en 1 keer per dag je mail doet, en voor de rest mensen je kunnen appen als het dringend is, dan kun je dat batchen en dan kun je gewoon in 1 keer kun je in een uur tijd al je mails doen. En dan ben je ook 24 uur lang
ja,
klaar.
Ja, zeker.
En dat soort van hacks of zo. En eigenlijk is het geen hack, het is gewoon een regel die je met jezelf afspreekt. Ja, dat zorgt wel voor dat je niet maar aan het werken bent om het werken. Maar dat je ook echt efficiënt en productief kan zijn als je aan het werk bent.
Ja, maar dat is een hele, hele goede tip, man. En zeker wat je zegt, van dan kan je s'avonds dus wel nog met je partner of met je vrienden of wie dan ook goed aan het diner zitten. Want dan heb je in die dag ook daadwerkelijk alles gedaan gekregen wat je wilde doen. En in de juiste verhouding. En ik zeg dat ook vaak met bijvoorbeeld 's ochtends. Heel veel mensen grijpen natuurlijk meteen naar een telefoon. Ik heb daarvoor ook een analoge wekker weer gekocht, omdat ik dat ook altijd deed. Maar als je dan op begint met die afleiding, zeg maar, dan begint je dag eigenlijk al zo slecht dat, ja, dat de rest van de dag ook op die manier doorhobbelt. Ja, en zo zijn er heel veel.
Het is ook verslavend. Ik durf wel te zeggen, ik ben wel verslaafd aan e-mail. Daarom moet ik ook dat soort afspraken met mezelf maken, anders had het niet gehoeven. Zelfs als iemand die niet verslaafd is, hoeft er ook geen afspraken met zichzelf over te maken.
Nee, tuurlijk,
wat je wel en niet mag, want dan doe je dat op een gezonde manier. Maar ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Dat e-mail is ook heel verslavend ingericht met notificaties. Je kan tegenwoordig ook swipen in je inbox. Dus het is ook een soort van lekker gevoel om je e-mail bij te werken. Terwijl het misschien 8 van de 10 keer helemaal niet een productief iets is om dat moment te doen. En je bent er helemaal uit. Je bent helemaal uit je creatieve flow.
Ja, ja.
Je bent gewoon echt in zombie mode. Dat is prima, maar bundel dat dan tot een uur.
Hoe doe je dat als je on the road bent? Want dan moet je bijvoorbeeld, moet je, ja, uiteindelijk wel. Maar ga je in ieder geval, ben je ook aan het produceren? Want als jij een half jaar basically onderweg bent, dan moet er ondertussen ook niet iets gemaakt worden. Ja, dat, zeg maar, die leefregels zijn vaak in neutrale omstandigheden, eigen huis, eigen koelkast, zijn ze al best wel moeilijk vol te houden.
Ja.
Lukt je dat on the road ook, om daar structuur in te houden?
Ja, dat is echt wel lastig, want ja, wat is dan eind van de middag als je door tijdzones heen reist? Dat alleen al, welke tijdzone hou je aan? Dus kijk, ik probeer wel als basisregel daar aan te houden dat ik gewoon 1 keer per dag op mijn laptop mijn mail doe. En niet elke keer op mijn telefoon. Zo op je telefoon, dus op een klein scherm met een klein toetsenbord, is het al veel meer stress volgens mij. Tenminste, zo ervaar ik het voor je lichaam en voor je hersenen. Om daar je e-mail in bij te houden. Dat als je gewoon op je laptop dat 1 keer per dag doet. Dus dat probeer ik te doen. Qua produceren. Kijk, een moeilijk is gewoon als jij in zombie-modus zit en al 3 dagen amper hebt geslapen. Ja, ga dan nog maar de creativiteit vinden om iets te maken. Dus wat ik meestal doe is, ik bundel daar wel tijd voor op toe. Dus als we op een dag niks hebben, dan ga ik er echt even aan zitten. Maak ik een soort van mini-setup in mijn hotelkamer. En dan ga ik ook echt daaraan zitten. En kijk, ik kan natuurlijk wel onderweg even wat luisteren als het iets terugkomt van de mixing engineer of zo. Weet je wel, dat soort dingen, dat kan maar gewoon doorgaan.
Precies, ja.
Maar echt met die creatieve mindset aan een plaats zitten, ja, daar heb je wel een bepaalde soort van focus voor nodig. Dat kan ik zelf niet in een vliegtuig of zo, even tussendoor.
Nee, precies. En ik denk dat heel veel mensen daar moeite mee zouden hebben. Of dat het bijna lastig te bereiken is.
Maar ik denk het wel. Kijk, een van de wat er bij mij wel chill is, is het feit dat ik niet continu de druk heb van, oh, er moet iets af op muzikaal gebied. Omdat ik gewoon best wel ver vooruit werk en plan. Dus ik heb nu al een stuk of 6, 7 songs die potentieel wel mijn volgende single zouden kunnen worden. En zolang je die buffer aanhoudt, maakt het ook niet uit als je even een weekje niks kan doen.
Ja, precies.
Dan haal je dan later wel weer in. En dat is gewoon wel fijn dat je die buffer hebt. Ja.
Ja. Je hebt het over songs. Ten tijde dat we dit opnemen, weten mensen online niet dat jij hier zit. Want online is er vrijwel niets te zien.
Ja.
Omdat er een hoop nieuwe muziek uit gaat komen. Je zei het in ons voorgesprek al, een soort nieuwe Sam Veld, mag ik wel zeggen. Kan je daar eens iets over vertellen? Wat is de nieuwe richting? Wat kunnen mensen gaan...
Ja, nou ja, we hebben met Oud en Nieuw op de 31ste van december hebben we met de jaarwisseling alles van mijn social media afgehaald. Al oude posts. Het is echt op zwart gegaan. Gewoon, het was eigenlijk niks te vinden.
Ja.
Aan de ene kant... Om wat hype te creëren natuurlijk. Het is natuurlijk altijd een beetje een marketing stunt van hey, wat is met Sam aan de hand. Maar aan de andere kant ook wel heel duidelijk om een scheiding aan te brengen van oké, old me, new me. Echt letterlijk new year, new me, zeg maar. Nieuwe persfoto's, nieuwe branding. Maar ook qua muziek wel een iets andere focus. Ik ga dit jaar bijvoorbeeld geen of heel weinig DJ collabs doen. Eigenlijk alleen maar uitsluitend met grote popartiesten. We hebben net mijn plaat met Kesha aangekondigd. Die is al waarschijnlijk ook uit als je dit ziet.
Ja, zeker.
Maar er staan er nog heel veel in dat rijtje klaar, zeg maar. In dat kaliber en nog wel groter. En wij dachten gewoon vanuit het marketingteam dat het wel slim zou zijn om daar jou ook even aandacht voor te vragen. Van oké, we kennen Sam nu al 6 jaar. Hij heeft deze succes op zijn naam. Is trots op wat hij bereikt heeft. Maar is nu klaar om op alle fronten die volgende stap te maken. Dus volwassener worden. Songs worden niet alleen met grotere artiesten. Maar met ook een diepere boodschap in de lyrics. Minder party like Post Malone. En iets meer inhakend op de actualiteit. Op de problemen die er op dit moment zijn in de wereld. Misschien wel hoopgevende nummers. Als je nu kijkt naar wat er nu de komende tijd staat. Is dat wel heel erg de lijn. En ik vind dat zelf ook belangrijk. Want ik doe het al sinds ik... 2021 ben, dat ja, zeg maar, ben ik als Sam Veld.
Ja, zeker.
En Sam Renders wordt ook ouder. En ik denk dat mijn fans ook ouder worden. Die groeien ook met mij mee. Die waren misschien 20 toen ze me leerden kennen, maar zijn nu ook al misschien tegen de 30 aan.
Ja.
En daardoor denk ik dat het belangrijk is dat Sam Veld blijft staan voor wie ik ben. En ook wat ik meemaak en mijn visie op de wereld. En dat is nu minder shots doen Bacardi, wat was misschien 5 jaar geleden wel,
ja.
Maar is nu meer een iets diepere betekenis. En dat daar staat die blackout en de rebranding, zeg maar, symbool voor.
Ja, mooie manier ook om dat te doen, vind ik. Omdat je zegt van ik heb er nu ook, als ik hier zo tegenover zit, dat ik denk van ik heb gisteren nog wat beelden gekeken, bijvoorbeeld van een Tomorrowland, waar je dan staat te draaien. Dat ziet er natuurlijk onwijs gaaf uit. Maar wat je zegt, anderzijds zie ik hier dan weer een soort van heel ander persoon zitten die met ondernemen bezig is, op een bepaalde manier naar de wereld kijkt. En wat je zegt in je muziek, ja, dat is natuurlijk ook een weerspiegeling van wie jij bent.
Ja,
dat het daar ook in mee mag en moet gaan, misschien zelfs wel.
Ja, en ik denk dat zeg maar 2020 in de zin van corona en wat we hebben meegemaakt, dat ook wel een moment van reflectie is geweest voor heel veel mensen, maar ook voor artiesten. En zeker denk ik voor artiesten die waarbij het contrast zo groot is, dat je inderdaad van altijd weg naar altijd thuis. En ook zien wat daar dan de impact van is. Ik denk dat ik daar ook wel een hoop lessen uit heb geleerd voor de toekomst. Van oké, toch dingen anders aanpakken qua schema. Maar ook terugkijkend naar mijn muziek van de afgelopen jaren. Dat ik denk van oké, misschien ben ik een beetje vervreemd geraakt van mijn eigen sound. Omdat je ook maar door en door blijft gaan. Niet alleen op touringgebied. Maar die plaat uitbrengen. Die plaat. Het gaat best wel snel allemaal.
Ja, zeker. Ja.
En waardoor je gewoon soms niet helemaal de tijd meer hebt om na te denken over waarom doe ik dit eigenlijk. Zowel over waarom doe ik deze show eigenlijk. Wat levert het me op? Zeg maar los van wat extra geld, zeg maar. Is het wel de show die ik wil doen waar ik mijn naam aan wil koppelen? Ergens achteraf op mijn studentenfeest. Ja. Ja, het was misschien wel leuk op woensdag extra geld verdienen, maar hoort dit nog wel bij wie ik ben en wat ik wil uitstralen als merk zijn? En zo, en dat zie je ook bij de muziek van, ja, we hebben heel veel uitgebracht. We hebben met het label 30 platen gedaan sinds maart eigenlijk, zijn we pas opgericht.
Dus, ja.
Maar dat is lastig om daar dan continu ervoor te zorgen dat je alleen maar de juiste keuzes maakt als je alleen maar door aan het gaan bent. Dus daarom is zo'n moment van stilstand is wel weer fijn om te kijken van oké, wat vond ik nou wel leuk, wat vond ik niet leuk. Even opnieuw zo'n jaarplan maken. Even opnieuw gewoon voor jezelf eerlijk zijn. Wie wil ik zijn en wat wil ik uitstralen. Ja.
Ja, maar zo mooi dat juist ook dat bij jou die kans heeft gegeven. En ik denk dat je zo'n goed team om je heen hebt. En daar bespreek je dat natuurlijk ook mee. Want ik denk dan altijd van Ten eerste is reflectie natuurlijk altijd goed. En dan ontstaat er een soort van goed voornemen natuurlijk. Maar met heel veel goede voornemens is het ook dat iemand dan, wanneer de situatie weer normaal wordt, dan gaan ze weer overboord. En ik denk in jouw geval dat het heel goed is dat je het ook meteen to work zet, zeg maar, en die lijn doorzet. En dus de mensen om je heen hebt die dat ook in de gaten kunnen houden. Dat het gewoon dan.
Wat dat betreft is het best wel een rigoureus ding natuurlijk om heel je socials te verwijderen. Omdat je kan ook niet meer terug. Het is ook niet zo dat je dan, ik ga toch weer even terug naar de oude Sam. Nee, het is wel gewoon, alles is weg.
Ja, zeker.
En dat zorgt ook al voor dat het voor jou zelf een stok achter de deur is om echt, kijken naar de toekomst, alleen maar te doen wat in dat nieuwe plaatje past.
Ja, dat zie je ook, vind ik, dat je ongeacht succes of whatever dan ook, maar daarna op zoek blijft gaan van, wat vind ik belangrijk, welke richting wil ik in? En dat je daar niet door laat leiden. Want de een zal natuurlijk denken van, mijn socials leeggooien, whatever. Maar anderzijds nogmaals, als je weet wat er allemaal op staat, gigs op Tomorrowland, weet je wel, alle mooie momenten toch wel, die ook, wat je zegt, bij jouw merk horen en waar mensen je om kennen.
Ja.
Daar heb je jaren voor gewerkt. En dan is één zo'n foto voor de een misschien heel makkelijk gedropt. Maar anderzijds zit daar een heel stuk geschiedenis natuurlijk in. Dus dat.
True. Ja, zeker. Ja.
Even denken. Wat ik ook nog een interessant verhaal vond, is Bright, anti-katerdrankje. En ik vond het vooral interessant omdat jullie ten eerste heel hard hebben toegewerkt toen na de release. Wat samen moest vallen en wat een strategische keuze is natuurlijk tijdens Amsterdam Dance Event.
Ja.
En de tweede reden dat ik het interessant vond is omdat eigenlijk hetzelfde is wat je net omschreef bij Vangage. Er bij Bright ook iets misging wat je van tevoren ook weer niet goed, of ja misschien wel, maar anyhow, mensen moeten in beweging blijven. Dus niet goed had ingeschat en waar je later dan weer actie op moet ondernemen.
Het is precies zo'n voorbeeld van het gaat nooit de eerste keer goed.
Ja.
Bij mij is het nooit de eerste keer goed gegaan. Sommige mensen hebben zoveel geluk dat zo is. Maar ja, bij Bright, Always Bright, begon eigenlijk uit Las Vegas. Ik was daar, ik moest daar draaien. En ik kwam daar een jongen tegen en die ken ik eigenlijk nog niet. Nu is het een goede vriend van mijn getuige op mijn bruiloft.
Oh,
en ook business partner geworden, Nir. En die. We raakten aan de praat. Hij bleek eigenaar te zijn van de Chupito's keten, de Shotjes bar, onder andere ook Poké Perfect en allerlei horeca concepten. En wij zaten ons eigenlijk openlijk te verwonderen over het feit dat er in Vegas en Miami en Ibiza allerlei anti-kater oplossingen zijn. Dus je kan daar letterlijk een infuus nemen om van je kater af te komen. Je hebt er oxygen bars, je hebt daar shotjes, je hebt daar van allerlei dingen om zeg maar de gevolgen van een avondje stappen zo min mogelijk te maken. Nou, waarom hebben we dat in Nederland nog niet? Dat is eigenlijk een beetje waar wij ons over verbaasden. Toen hebben we in eerste instantie gedacht dat we die infusen naar Nederland wilden halen. Die zijn er nu ook. Niet vanwege ons, maar je hebt een paar klinieken waarvoor je daar langs kan. Alleen dan betaal je 200-300 euro. En ik dat gaan Nederlanders gewoon niet doen.
Nee,
die zitten dan liever onder een kleedje op de bank een dagje te huilen.
Ja,
dan dat ze iemand naar hun huis laten komen. Om er vanaf het werk logisch wel. Ik heb het zelf wel vaker gedaan. Maar dat zagen wij in Nederland niet gebeuren. Dus
werd het daadwerkelijk inderdaad zo'n infuus?
Ja,
of hoe?
Je krijgt gewoon 2 liter vocht zoutoplossing binnen. Ze stoppen er van alles in. Van B-vitamine tot pijnstillers, van alles eigenlijk. Ja. Dus je bent echt opgelapt. Ik heb 1 keer had ik echt zo'n kater. Toen kon ik echt mijn bed niet uit, zeg maar. En ben ik daarna toen kwam ik achter dat er zo'n kliniek in mijn hotel zat. Ben ik naar beneden gestrompeld van fix me.
Ja.
En een uur later stond ik in de gym. Stond ik gewoon te sporten. Ja. Dus dat werkt wel. Alleen toen dachten, hoe kunnen we dit dan geschikt maken voor Nederland? En voordelig, maar toch nog werkzaam. Toen zijn wij gaan kijken, hoe werkt zo'n infuus dan eigenlijk? Wat zit erin? En op welke manier komt het in je lichaam dat het werkt? Daarmee zijn we naar een ontwikkelaar toe gegaan. Eigenlijk de grootste producent van white label voedingssupplementen. Dus die doen het ook voor de kruidvat. Die doen pre-workouts, eiwitpoeders. Eigenlijk alles op dat gebied. En samen met hem een formule ontwikkeld. Wat nu Bright is geworden. Die ook gewoon echt werkt. Maar inderdaad. Toegewerkt naar een lancering, pop-up shop tijdens ADE. We hadden de grootste DJ's draaien. Het was echt een groot feest.
Ja.
Goed op de kaart gezet. Alleen, dat was dus in oktober. Nou, daarna kwamen de bestellingen rustig aan binnen. We hadden toen nog buisjes. Het waren een soort van kartonnen buisjes waar dat poeder in zat. En dan kon je open poppen en dan kon je het in een glas water doen. En dan werd het een drankje. Alleen in de zomer daarna werd het heel erg warm. En heel erg vochtig. En we hadden die buisjes, die hadden we niet goed gesield. nou, omdat het natuurlijk van karton is en niet van plastic. Ja. Hadden we die in een lood staan. Nou, daar was de koeling en de vochtregeling weer niet van op orde. Dus op een gegeven moment werden die buizen werden stoepkrijt. Dus wij kregen allemaal mensen die appten van of die een bericht stuurden naar de klantenservice van hoe krijg ik dit eruit? Ja. Ik heb met een mes erin. Hoezo? Is het gewoon een poeder? Nee, ik zie geen poeder. Ik zie alleen maar gewoon een solid. Gewoon echt een brick.
Ja, ja, ja.
Nou, dus wij balen natuurlijk naar die voorraad gaan kijken. Alles gewoon helemaal versteend. Dus dat was echt de eerste voorraad. We hebben 20.000 van die dingen afgeschreven.
Ja, ik zie dat er een behoorlijke partij zijn geweest. Ja.
Ja, dat was gewoon kloot. En dat is ook weer zo'n moment waarvan je denkt van oké. Gaan we dit nou echt opnieuw doen of gaan we er gewoon mee kappen? Weet je, ja, nou, ja. Je moet er weer enorm. Je bent een enorm verlies wat je af moet schrijven. Je bent sowieso weer een paar maanden tot ja, misschien nog wel langer uit de running, omdat je gewoon terug naar de tekentafel moet. Je moet er opnieuw geld in stoppen. Ja, ga je dat dan doen? Of zeg je van experiment gefaald?
Ja, ja.
Nou, wij hebben ervoor gekozen om dan toch door te gaan. Om dan de formule anders te maken. Waardoor die minder snel klontert. We hebben de verpakking aangepast. Waardoor er geen vocht meer in kan komen. Waardoor die ook door de brievenbus kan. Het is een stuk makkelijker geworden. Maar dat heeft ook weer maandenlang geduurd. Samen met die ontwikkelaar. Toen kwam COVID nog. Dus toen liet de levering weer op zich wachten. Omdat er in China fabrieken dichtgingen. En daar ging. Het was gewoon één groot drama. Ja. Maar toen op een gegeven moment die dozen binnenkwamen, toen waren we natuurlijk wel heel blij. Nu is het eigenlijk. Toen kwam eigenlijk net natuurlijk corona, waarin er helemaal geen feestjes en festivals zijn.
Ja.
Wat onze hoofddoelgroep zou moeten zijn. Want we hebben niet alleen een anti-kater product, we hebben ook een pre-party product. En die twee samen geven eigenlijk dan de beste ervaring. Waardoor je zo min mogelijk een kater hebt en toch een zo leuk mogelijke avond. Maar goed, ja, dat kun je niet verkopen, want het zijn geen feestjes, iedereen zit binnen. Dus dat is een beetje waar we nu zitten. We hebben nu het product hebben we goed. We hebben in de tussentijd wel de website helemaal vernieuwd. We zijn nu in contact met een nieuwe marketingpartij die ook die zeg maar de traffic daarop gaat verzorgen. Dus alles staat klaar, maar we wachten
nog wel even
af tot we weer los mogen met z'n allen. Ja.
En als ik dit dan vergelijk met alle andere dingen die je doet, want wat je in het begin al zei, je hebt natuurlijk ook een stichting inderdaad waarmee je heel veel mooie natuurprojecten doet, je muziek komt echt allemaal vanuit jezelf. Fangage komt natuurlijk vanuit een eigen behoefte. Dan kan ik dit denk ik wel schalen toch in het rijtje business opportunities van gewoon een gat in de markt zien zeg maar en daar iets van maken.
Ja, maar ook nog steeds wel de natuurlijk als je veel draait en daarbij ook wel eens drinkt, dan heb je ook wel eens last van een kater. En zeker als je daarbij weinig slaapt. En het kwam wel eruit voort dat ik het vreemd vond dat alle shotjes en alles, al die onzin die in Vegas verkochten, als je die probeert, dan voel je er eigenlijk niks van. En ik dacht van, nou, dat is toch vreemd? Waarom kunnen we niet iets maken wat wel werkt?
Ja, precies. Ja.
Dus het kwam wel ook weer uit zo'n frustratie voor van waarom kan ik niks fatsoenlijks vinden wat er gewoon voor zorgt dat ik, ja, als ik gewoon één te veel op heb de avond ervoor, dat ik gewoon de volgende dag wel nog fit en kan functioneren. En of dat dan het beste is om te doen, daar denk ik nu misschien ook wel anders over. Omdat we het net ook al hadden over of maar doorgaan of je rust nemen.
Ja, precies.
Lichaam luisteren. Maar het kwam wel vooruit frustratie van, nou, waarom is er niks van, en zeker in Nederland, waarom de capital of katers is natuurlijk Amsterdam met alles wat God verboden heeft hier. Dus het kwam wel daaruit voort. Maar het is natuurlijk ook een business opportunity. Het is een beetje van beide, maar ik doe eigenlijk geen enkele business opportunity die niet voortkomt uit een probleem wat ik zelf ervaar. Omdat ik dan ook het probleem en de oplossing niet kan uitleggen.
Ja, precies. En anderzijds is wel wat je zegt van het probleem wat je dan ook vaak ziet is natuurlijk is dat de belofte gewoon niet klopt. Wat je zegt met allerlei dingen die dan verkocht worden van nou hier ga je beter door voelen. Wat je natuurlijk ook, ik weet dat je ook veel met sport en fitnessvoeding bezig bent, daarin vaak zag van nou deze bar is super healthy voor je. En dan als mensen op het etiket gingen kijken, zat er gewoon nog 30 gram suiker in en precies, bleek het gewoon de grootste onzin te zijn.
Ja, zeker bij een anti-kater product of zo'n pre-party product, dan je koopt het niet omdat het lekker moet zijn. Je koopt het vanwege een hele specifieke werking. Als het jou die werking niet geeft, dan voel je je opgelicht. Daarom zijn wij gewoon gaan werken aan wat werkt wel. En tot op heden hebben we wel positieve verhalen over gehoord. Dus ja, ik bij mij werkt het, maar het wil niet zeggen dat het bij iedereen, elk lichaam is wel anders. Maar ik vond het wel een uitdaging. En misschien is dat het gewoon. Ik ben heel erg getriggerd, sowieso aan de ene kant ook door biohacking. En hoe kun je nou het optimale uit je lichaam halen met supplementen, met sport, met voeding, met meditatie. En ik denk dat het daar meer door getriggerd werd van kan ik iets bedenken wat werkt en wat jouw lichaam dusdanig een boost geeft dat je meer gefocust bent op die dagen waarop je het moet zijn, waarbij je ook sociaal moet zijn.
Ja, zeker. Ja.
Ja, dat was een beetje het idee.
Ik had het er een aantal weken terug met de cameraman Jasper over dat mijn katers eigenlijk alleen maar erger worden. Dus ik drink ook eigenlijk nauwelijks meer. Maar ik zou zeggen, ja, Stuur me een doosje op en dan... Ik denk dat ik de perfecte proefpersoon ben om te kijken of het, of het goed werkt.
Je gaat anders met katers om als je ouder wordt. Een kater hoef je niet per se meer, zeker als je net wat ouder wordt, hoef je niet meer een hele krat bier voor leeg te drinken. Dat gebeurt dan na 3 wijntjes. En ja, als je dan toch de volgende ochtend weer om 8 uur uit je bed moet en een paar afspraken hebt, kan zoiets wel werken om je dag toch weer goed te beginnen.
Ja, voor mij was dat de reden om op een duur maar te zeggen van, ik drink gewoon inderdaad s'avonds misschien een wijntje bij het eten, af en toe als het echt gepland is met vrienden, maar elke keer die dagen dat je dan echt gewoon door de dag heen strompelt, zei ik van, ook aangezien het over focus en zo hadden, is niet waarde. Nou, en zeker als je ook nu eens in de gym bezig bent, dan val je ook weer 3 dagen terug. Dus dat
True.
Sam, ik zei het net al, er zijn nog 100.000 dingen die ik zou willen vragen, maar waar ik altijd heel erg benieuwd naar ben bij mensen zoals jij, want je maakt zoveel mee, je reist de hele wereld over. Wat is nou één moment wat jou is bijgebleven, wat zoveel impact op je heeft gemaakt of wat je zo bijzonder vond? Dat kan iets op ondernemersgebied zijn geweest of iets met een fan of een show die je hebt gedaan, waarvan je nu meteen zegt van, nee, als je me dat vraagt, dan denk ik meteen aan dat moment terug en dat is me heel erg bijgebleven.
Ik denk dat mijn eerste optreden was op Coachella in Californië. Ook omdat we bijna te laat waren. We kwamen echt 3 minuten voor de show, kwamen we bij de stage aan. Ik speelde toen samen met een saxofonist, een paar zangers, zangeressen. We hadden helemaal geen tijd gehad om iets te oefenen.
Ja.
En uiteindelijk was het zo'n toffe show. En Coachella is natuurlijk ook een bijzonder festival, omdat, zeker voor DJ's, omdat er niet zo heel veel DJ's komen. Je staat daar letterlijk tussen AC/DC en de grootte der aarde. Ja. Van 50 Cent tot Madonna, bij wijze van spreken. En ik was daar dus geboekt om te komen draaien. Dat was een hele eer. En dan, die show was gewoon, denk ik, een van de vetste, al dan niet de vetste show die ik ooit gedaan heb. En dat was echt een moment waarop ik dacht van, wauw, het is eigenlijk gaaf dat ik dit mag doen. Dat dit mijn werk is. En dat dit, zeg maar, de kerst op de taart is van al die jaren hard werken. Kijk, zowel op muzikaal gebied, maar ook op showgebied. Niet elke show is leuk. En zeker in het begin heb je echt gewoon saaie shows. Waarbij je... Of er zijn te weinig mensen, of de mensen die waarderen je muziek niet, of ja, het zijn zeker, gewoon geen fans. En je moet er dan toch maar het beste van maken. En dat bikkelen, zeg maar. Daardoor ga je ook zo'n show van Coachella, waarbij iedereen gewoon meezingt en meedoet en het helemaal ramvol staat, ga je zo erg waarderen. En dat is ook wel grappig, want je ziet ook naarmate dat je dan groter wordt ook steeds minder kutshows.
Ja,
steeds betere shows. En dat is heel leuk om als team ook te ervaren. Dat je elkaar naar de show aankijkt en zegt, wow, oké, zo mag het elke dag wel zijn. En zo wordt het ook steeds meer. Dat is wel grappig.
Ja, zeker. Dus
dat was één moment, ja.
Dat alle omstandigheden gewoon goed bij elkaar komen qua productie. Wat je zegt, de mensen, de sfeer, energie. En ik herken dat inderdaad wel wat je zegt van, ik heb nooit van dat soort shows natuurlijk gedaan. Maar wel de taaie shows waar je dan naartoe ging, alles opbouwen. Weet je, helemaal naartoe leeft. En dan sta je daar en dat je denkt van, ja, dit was hem weer niet. Weet je, morgen weer een dag.
Ja, ik snap precies, ik ken het gevoel heel erg goed. En dus als je dan zeker, kijk, bij een band heb je een setlist natuurlijk vaak die afwerkt. Maar als je als DJ daar om 2 uur moet staan, dan moet je ook maar improviseren. Dus je bent continu aan het bedenken van, oké, wat zal dan wel werken? Je wordt heel onzeker, word je er ook van. Natuurlijk, ja. Als je ziet dat niks werkt bij een show. Dus het is wel mooi als het dan wel werkt. Maar ik denk dat elk moment, elk jaar heb ik al zo'n moment. Elk jaar heb ik eigenlijk het idee van, joh, we beginnen pas net. En zeker nu ook met die social blackout. Het voelt nu echt alsof ik nu eigenlijk pas van start ga.
Ja.
Terwijl ik al zoveel heb gedaan. En elk jaar heb ik dat. Elk jaar heb ik zo'n moment. 2 jaar geleden had ik dan die hit met Post Malone. Die heeft nu bijna een 500.000 streams al. Toen dacht ik, oké, nu gaat het echt beginnen. Weet je wel, ik hoor mezelf op de radio overal. En dan afgelopen jaar, dan was het natuurlijk een heel raar jaar. Maar elke keer heb ik weer zo'n moment van, Oké, nu gaat het echt gebeuren.
Ja, maar dat is juist vet hoor. Ja. Ik denk ook dat mensen, we hebben het al heel veel over passie gehad vandaag, van wat is je drijvende kracht erachter? Want nogmaals, heel veel mensen zullen vanuit buiten misschien denken van nou, hij rijdt in een dikke bak, nou daar stapt hij elke dag met veel voldoening in. Maar ik merkte bij iedereen waar ik mee spreek, wat je zegt van die passie en elke keer die groei die je zelf doormaakt en daar weer een vernieuwende weg in vinden wat je nu dus aan het doen bent en daar weer opnieuw energie van krijgen en die passie weer hervinden. Dat is natuurlijk de zoektocht die elke keer ook een beetje begint te schuren en oncomfortabel voelt. Mm. En juist als je daar weer uitkomt, heb ik het idee vaak, dat zelfs met koud douchen, weet je wel, is helemaal niet chill om te doen. Niemand wil het doen, maar heb je het gedaan, voel je ineens een stuk chiller. Ja. En continu daar doorheen gaan en weer groeien, dat is volgens mij wat ik ook uit jouw verhaal weer hoor, wat uiteindelijk dan die energie geeft en die passie om...
Het is geen fijn gevoel. Zeker wat bijvoorbeeld ook met Vengage, hebben nu best wel een hoop mensen die bij onze website hebben lopen. Een stuk 500-600, die hebben zich in de afgelopen 3 maanden aangemeld. Dus dat is goed. Nou ja, zoals ik al zei, weet je wel, we maken nog geen euro winst. Dus je voelt wel continu die pijn. En die pijn motiveert ook weer om door te gaan en er dan wel wat moois van te maken. En daarom denk ik ook dat het goed is als je een eigen bedrijf begint, dat je zo lang mogelijk dat met je eigen geld doet. We hebben vorig jaar wel een crowdfunding gedaan, hebben we zelf ook in mee geïnvesteerd. Gewoon puur om even die extra stap te kunnen maken. Maar het is heel makkelijk om iemand anders zijn geld uit te geven. En zolang je zelf die pijn blijft voelen van elke maand dat je weer bij moet storten. En dan gaan we weer. Dan blijf je continu gefocust van elke dag probeer je om het naar de volgende stap te brengen. En dat Vengage is voor mij ook een hele nederige ervaring. Omdat aan de ene kant loopt het gewoon heel goed. Sam Veld is financieel onafhankelijk. Maar juist door zo'n project te hebben als Vengage, wat gewoon nog steeds in het rood staat en wat heel veel tijd en aandacht en liefde nodig heeft en ook geld, blijf je met beide benen op de grond staan en blijf je ook de waarde herkennen en erkennen van dat andere wat je dan hebt.
Ja, zeker.
Omdat het heel makkelijk, ik kan ook gewoon niks meer gaan doen. Ik kan op de bank gaan zitten en mijn geld gaan tellen. En want mijn muziek loopt goed. Dan raak je ook de waardering van het ondernemen en van het geld verdienen en uiteindelijk iets succesvol maken, raak je dan denk ik kwijt. Want het heeft geen waarde meer. En door juist die projecten als Bright, als Vengage, ook de Heartfelt Foundation te doen, wat nog echt in de kinderschoenen staat in mijn ogen, blijf je die jonge ondernemer, die start-up mind houden. En dat is denk ik heel belangrijk.
Ja, zeker. Dat houdt die energie goed vast inderdaad. En ik wil jij nog vragen van ja, heb je nog voor jonge ondernemers een tip? Maar ik denk dat dit hem wel samenvat. Omdat dit ook gewoon oprecht vanuit jou komt inderdaad. Wat je zegt vanuit jouw beleving, vanuit waar je nu staat. Maar ook eigenlijk waar je stond toen je net begon met Dr. Papasoff en drive-in shows. Wat je zegt, webdesign, dat komt nu. Dat is eigenlijk ook wel zo'n concreet voorbeeld. Want je was op je, wat was het, 12e, 13e al met webdesign bezig. Op je 8e zelf al zei je. Mm-hmm. En nu komt er dan zoiets als Vengage tot stand. Wat in de basis natuurlijk ook een website, een webplatform is, waarin je een faciliteit biedt.
En dat is ook het leuke van aan dat soort dingen werken. Het is echt een smoothie van alles wat ik leuk vind en passie voor heb. Het is een stukje tech, webdesign, webdevelopment. Het is een stukje muziek. Het is een stukje werken met social media. Ik heb ook een paar social media startups gehad. Mensen verbinden, mensen blij maken. Juist die relatie die ik op het podium altijd opzoek tussen mij en mijn fans. Wat zoveel energie geeft om dat zeg maar ook digitaal te maken. Dus het is gewoon grappig dat je als je in al je projecten al die kleine stukjes van jezelf terug kan stoppen.
Ja, zeker. En ik vind het mooi dat je dit nu zegt. Want toen ik dit gesprek aan het voorbereiden was, toen hoorde ik je op meerdere plekken zeggen van hé, ik heb dan wel miljoenen luisteraars per maand en die checken allemaal mijn muziek. Alleen, ik heb soms het idee dat ze minder de persoon Sam kennen en wat er achter schuil gaat.
Nee,
en dat was de reden dat ik jou heel graag wilde spreken, omdat ik daar zelf ook heel erg benieuwd naar was. En ik ben heel blij te merken, volgens mij als je dit gesprek terugluistert, dat je heel veel verschillende kanten van jou hebt kunnen horen. En waar je mee bezighoudt, wat je belangrijk vindt, waar je voor staat.
Ja.
Ik vind het ook nog even belangrijk om te noemen inderdaad wat je zegt van de Heartfelt Foundation, vind ik heel erg mooi. Dat er dus een bepaald percentage van de revenue van de streams inderdaad, die het platenlabel maakt, vervolgens in mooie projecten wordt aan worden gestort, zeg maar. Mm. En dat jullie daar zelf ook de hand in houden. Ik hoorde iemand je op een duur vragen van ja, maar is dat niet een beetje shady dat je dan, weet je wel, met je eigen inkomsten het weer naar een eigen stichting stuurt. Maar ik vind juist wat je zegt, hoe vaak gebeurt het niet bij bepaalde stichtingen, dat geld dan, omdat je niet meer het overzicht hebt, daadwerkelijk ergens naartoe wegvloeien.
Kijk, en wij zijn met Heartfelt zijn we op dit moment bezig met de aanvraag van de ANBI-status. Dat zorgt er sowieso voor dat je maximaal 10% overhead mag hebben en 90% echt daadwerkelijk naar dat goede doel moet gaan. Dus En een van die goede doelen die we dit jaar gaan opstarten is een eigen Hartveld Forest in de Hilversumse Meent, een plukbos. Waar mensen dan ook een abonnement op kunnen nemen, educatie kunnen krijgen over hoe je bijvoorbeeld voedzaam kan koken. Een klein restaurantje erbij. Lijf vind ik hartstikke tof. En kijk, wij kunnen dat op die manier dan zelf doen. Kijk, je kan ook zeggen, er gaat 1% naar het Wereld Natuur Fonds. Maar dan is het helemaal ontransparant. En dan rijdt er een directeur weg met een dikke auto. En nu kunnen wij wel heel erg voor onszelf bepalen wat wij goede projecten vinden en daar ook echt fysiek aanwezig zijn en de hand in houden.
Ja, zeker. En even kijken, het nummer wat de mensen kunnen luisteren. Want dit komt omstreeks februari uit, eind februari. Hoe heet die?
Mijn nieuwe plaat komt deze week al uit.
Deze week al? Ja.
Aanstaande vrijdag. Stronger featuring Kesha. Is zeg maar de nieuwe in een reeks van platen die uiteindelijk hopelijk tot een album moeten gaan leiden. Dat album is er nog niet, maar dat is wel een beetje waar we nu aan werken.
Ja. Nice. Ik wil je bedanken voor je tijd, voor je eerlijkheid, voor wat ik zei, alle waardevolle informatie. Ik vind het super interessant waar je allemaal mee bezig bent en hoe je de balans ook tussen al die pijlers houdt. Voor mensen die dit luisteren zou ik zeggen, ga er ook wat dieper wat onderzoek naar doen, want het is oprecht heel erg tof als je met ondernemen bezig bent om te zien inderdaad ook bij jou hoe alles gaat om die projecten ook te gaan volgen, want daarin zie je de groei en het proces juist heel erg goed terug inderdaad. En ik zou zeggen, laten we dit gesprek over een aantal jaar nog eens doen om te kijken waar je dan staat.
Helemaal goed. Hey, dankjewel.
Thanks man. Yes, thanks as you was luisteren naar deze inspirerende aflevering met Sam Veld. In de volgende aflevering praat ik met een jong ondernemer die met haar agency het management verzorgt voor mensen als Kai Gorgels, Tim Hofman en Geraldine Kemper. Zelf brak ze op jonge leeftijd door als actrice, waarna ze bewust weer uit de spotlight stapte en nu vanuit de achtergrond ijzersterke merken bouwt en met haar talent ook een nieuwe onderneming start. Wil je deze aflevering niet missen? Dan kan je abonneren op deze podcast via het platform waarop jij het liefst luistert. En ik zou het heel erg waarderen als je mij wilt laten weten wat je van deze podcast vindt. Dat kan je doen door een reactie te plaatsen op socials, @youngonsthepodcast, en door een review te schrijven in Apple Podcasts. Het is laat van je horen en tot de volgende aflevering.